Dan wil ik graag de gemeenteraad van maandag 19 februari 2024 voor geopend verklaren. Het eerste punt op de agenda betreft de notulen van de vorige vergadering. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 2 betreft een aanvullend reglement parkeren. Ik denk dat het hier ook op vorige raad is aangekondigd. Het betreft de wijziging van de parkeerreglementering Turnhoutse Baan Donk. Bij het kader van beleidsdoelstelling 1 we inderdaad meer ruimte willen geven aan de fiets. We willen werk maken van veiliger fietsverkeer langs de Turnhoutse Baan en Donk. Er staan vaak vrachtwagens, zoals vorige raad gemeld, geparkeerd op de te smalle parkeerstroken of op plaatsen waar dit niet veilig kan. We staan vaak gedeeltelijk op het fietspad of te dicht bij de kruispunten. Er is dus een plan opgesteld waarop via verkeersborden, paaltjes en wegmarkering wordt aangegeven waar er wel en niet geparkeerd kan worden door personenwagens. En het parkeren voor vrachtwagens op Turnhoutse Baan en Donk zal volledig opgeheven worden. Deze maatregel zal gesignaleerd worden zoals u het vermeld vindt op de agenda. Het betreft een aantal straten en zijstraten waar de reglementering wordt ingevoerd. En bij gevolg worden de aanvullende reglementen die vroeger op de raad gestemd zijn opgeheven. Voilà, en hierdoor wordt goedkeuring gevraagd. Is de raad unaniem akkoord? Ja.
Ik heb één puntje ter informatie, want dat vond ik niet direct terug. Maar waar kunnen de vrachtwagens nu wel parkeren?
Wel, er zijn inderdaad niet zo heel veel plaatsen waar vrachtwagens kunnen parkeren. Het meest wordt nog op de Borgerhoutse Dijk geparkeerd. Dat kan daar ook veiliger, dat is daar breder. Hè. Aan het slachthuis. Nu, dat is een zorg inderdaad ook van de verkeersdienst. En het gevaar van ergens een parkeerverbod in te stellen is natuurlijk dat ze ergens een andere plaats zoeken. Hè. Nu, de verkeersdienst... is daar wel mee bezig en vindt dat ook wel belangrijk en kijkt uit naar plaatsen waar dat eventueel mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld bedrijventerrein. Ik weet bijvoorbeeld in IJsselstein op den Berg is er ergens een bedrijf waar de vrachtwagens mogen staan. Dus moest iemand geschikte plekken weten, dan mogen die altijd laten weten.
Ja, want nu denk ik dat een klein beetje, alleen met alle respect, maar dat een klein beetje is van dat je nu het probleem een beetje opschuift.
Dat is ook. Maar... dat is ook zo, dat moet gemonitord worden, ja. en bekeken worden. Maar bijvoorbeeld op de Borgerhoutse Dijk staan iets nog plaats, daar staan vrachtwagens en die staan daar minder in de weg. Ook aan het slachthuis, dat is wordt ook geparkeerd door vrachtwagens.
Maar het is natuurlijk een heel goed punt dat daar geen vrachtwagens mee komen met de fietsen. Ja. Dat zijn we akkoord voor. Dank u wel.
Klopt. Goed, alle fracties akkoord, unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 3 betreft de raamovereenkomst voor drukwerk 24 tot 27. Er is een bestek opgemaakt door de dienst communicatie en informatie. Er zijn twee percelen. Perceel administratief drukwerk voor het enveloppen, drukwerk, kaartjes enzovoort. €30.256 inclusief BTW. En perceel 2, het ad hoc promotiedrukwerk. Voor het maximum bedrag van €225.525 BTW inbegrepen. Er wordt dus voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Exact benodigd hoeveelheden zijn nog niet gekend. En de gemeente zal de procedure voeren in naam van de vermelde EVA's als ook het OCMW. Iedereen akkoord met de lastvoorwaarden en de gunningswijze? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft de ICT-infrastructuur via het raamcontract Vito. U vindt verschillende vermelde percelen op uw agenda. De geplande afname is perceel 6, waarbij een aantal dockingstations en laptops zullen vervangen worden de volgende jaren. Voor de overige percelen is het nog niet duidelijk of en wanneer we afnames doen, dat er ook nog geen enkele prijsreferentie is opgegeven. Op pagina 4 vindt u dan voor de verschillende percelen de firma's die bij beslissing van Vito betrokken zijn. En alvorens te kunnen gebruiken van deze raamovereenkomst ICT, dient de gemeente Mol toe te treden door middel van de toetredingsovereenkomst te ondertekenen. En verder vraagt Vito ook een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen, zodat we online toegang kunnen krijgen tot de documenten binnen de raamovereenkomst. Deze verklaring hebt u ook in bijlagen van het dossier kunnen terugvinden. Vito treedt daarbij op als aankoopcentrale voor de gemeente Mol bij de gunning en de uitvoering van de opdracht. En het is inderdaad aangewezen dat de gemeente Mol gebruik maakt van dit aanbod om de diverse redenen die u vermeld vindt. Totale uitgave is €934.000, 21% btw inbegrepen, waarvan €534.000 btw inbegrepen voor het perceel 6. En voor, zoals vermeld, voor de overige percelen is het nog niet duidelijk of en wanneer we afnames zullen doen. De opdracht wordt afgesloten voor een duurtijd van 4 jaar met mogelijke verlenging van 3 keer 12 maanden. En hierover wordt goedkeuring aan de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 5 betreft de raamovereenkomst telecommunicatiediensten. Waarbij het inderdaad aangewezen is om met de Vlaamse gemeenschap samen te werken in het kader van samen aankopen. Er wordt dus een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen de Vlaamse gemeenschap en de gemeente Mol. Waarbij de Vlaamse gemeenschap en het vermelde agentschap steeds de procedure zal voeren en in naam van de gemeente Mol bij de gunning en de uitvoering van de opdracht zal optreden. Van de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren als ook de samenwerkingsovereenkomst. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 6. Een stuk de koffie. Dat hebben we daar straks ook al op de andere agenda gehad. Ik neem aan dat het hier dan ook geen probleem is om dit goed te keuren. Iedereen akkoord. Punt 7 betreft maaien van bermen en grachten. Periode 24 tot 28. Ook hier is een bestek opgesteld door de gemeente. Totale uitgaven voor 4 jaar. Wordt geraamd op €256.553, inclusief btw. En de opdracht zal worden afgesloten voor een duurtijd van 12 maanden, met 3 keer een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Aan de raad wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, dank u, voorzitter. Er was eind januari een overleg gepland met Pippa, als ik me nu goed herinner. Was toch gezegd op de vorige gemeenteraad. Is dat overleg geboord en is er eventueel al iets uitgekomen in het kader van deze dossier?
Dan moet ik het antwoord schuldig blijven, want dat was een ambtelijk overleg. Dus dat moet ik navragen.
Ah, okay.
Maar ja, sorry, dat was onder de ambtenaren, dus ik moet dus navragen wat er effectief is gekomen. Ja,
als je mij zou willen laten
absoluut, weten. Absoluut, geen enkel probleem.
En dat, of dat er eventueel ook al op bepaalde plaatsen die wij aangaven, ook al misschien ter plaatse is geweest voor te kijken wat het probleem is.
Ook dat moet ik navragen, Koen, sorry.
Ja, als je dat even
maar wilt. Maar ik wil dat weten, is geen probleem.
Dank u wel.
Oké. Okay. Zijn alle fracties akkoord? Unaniem goedgekeurd? Punt 8 betreft het onderhoud van de hydranten, waarbij een lokaal bestuur al zijn hydranten in cycli van 2 jaar moet controleren en onderhouden. Deze diensten kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die PITPA afgesloten heeft met Litwina VZW. De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op €256.976 btw inbegrepen, inclusief een kostendekkende vergoeding voor PITPA. De afdeling Financiën stelt voor om deel te nemen aan de raamovereenkomst die PITPA sloot met Litwina tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De dienstverlening zal worden uitgevoerd door Litwina en het toezicht, als ook de halfjaarlijkse afrekening zal gebeuren door PITPA. En PITPA treedt in deze dan op als aankoopcentrale voor de gemeente Mol bij de gunning van de opdracht. Aan de raad wordt dus gevraagd om goed te keuren het toetreden tot het raamcontract van PITPA met als uitvoerder Litwina. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 betreft Groen Hart voor Mooi Mol, waarbij de ontwerpopdracht werd gegund aan Sweco Belgium. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper. De totale uitgave wordt geraamd op 3.707.071 euro btw inbegrepen, waarvan 3.433.714 euro btw inbegrepen voor rekening van de gemeente Mol en het saldo voor PITPA. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de gemeente Mol de procedure zal voeren en in naam van PITPA bij de gunning van de opdracht zal optreden. Aan de raad vanavond wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen, u vraagt het woord.
Dank u wel. Ja, Groenaars Vermol, dat is vooral een mooi project, maar ook een duur project, denk ik. Het is effectief gekomen, tenminste. Nu, ik had daar toch wel een paar vragen bij. Onder andere, we vinden wel dat er veel beton is in heel die site. En ik had toch een heel belangrijk punt dat ik nog wilde aanhalen over het konijn. Want ik vind daar niks van terug in het dossier. Nog in het VGP, nog in het slotopvolgingsplan, nog in de archeologie nota, nog in de aanplantingsplannen. Is er overleg geweest op welke manier dat konijn kan verplaatst worden? Of is de kunstenaar op de hoogte gebracht? Want dat is ook via de ronde tafel gegaan. Zijn die ook op de hoogte gebracht? Ik had er wel een paar vragen over die ik wel beantwoord had. Graag had gehad.
Ja, wat het konijn betreft, dat gaat op het rondplein blijven, maar aan de kant van de toestoor wordt dat geplaatst. Daar komen niet meer op een sokkel lager, maar daar is daar een plaats voor voorzien.
Maar ik vind het een beetje absurd, als ik dat mag zeggen, omdat dat wordt verplaatst naar een andere plaats op het rond.
Mm-hmm. Ik denk dat het daar zeker zo goed gaat opvallen en we hebben ook de ruimte op het plein nodig om er zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
Ja, maar dat is in de tijd een heel duur kwestie geweest, ook al met de zuilen, met die lichten en met die aanplanting. Dat is geen goedkope kwestie geweest. Nee, nu gaat dat ineens verplaatst.
Ik denk dat het beeld, dat ons aanvoelen wel, dat dat daar zeker tot zijn recht gaat komen. Ja. Of er overleg geweest is met de ronde tafel, dan moet ik u schuldig blijven, dat weet ik eigenlijk niet.
En met de kunstenaar, met Remo?
Dat weet ik ook. Dat kan ik navragen, dat kan ik u laten weten.
Ja, als je wilt, want dat is toch wel een belangrijk punt, denk ik, dat je die mensen op de hoogte brengt, want die hebben toch de initiatief genomen om dat daar te pletsen.
Mm-hmm. Ja. Burkmans, u wenst
dus. Dat is zeker wel gezegd geweest, Koen. Dus ik heb daar ook nog geen contact van teruggehoord, maar dat is wel gezegd dat ze met een kunstenaar zeker contact gingen opnemen. En het gaat ook op ooghoogte komen te staan, want we moeten eerlijk zijn dat nu het konijn niet meer zichtbaar is rond die cirkel van die bomen. Als gewoon iemand vraagt waar dat konijn staat, die niet van Mol is, die vinden het ook niet. Dus dan zie je het ook zomaar niet staan. Dus wij denken inderdaad dat het beter gaat zijn op ooghoogte. Maar de kunstenaar ging erin betrokken worden. Dus
en de schenkers ook, denk ik, lief.
Ja. Maar we zullen u dan nog terugkoppelen, dus dat gaan we vragen.
Oké, okay, goed. Ja.
Een terechte bezorgdheid inderdaad.
Voldoende?
In verband met beton weet ik niet. Uw inschatting van er is veel beton. Er wordt inderdaad op sommige plaatsen gepolierd beton gebruikt, maar niet op zo heel veel plaatsen. Waar dat gebruikt wordt is een verbetering, denk ik, voor op het rondplein zelf, hè, waar dat de auto's rijden, op de parking, wordt gepolierd beton gebruikt. En waar de auto's moeten parkeren, wordt natuursteen gelegd. Ja. Zodanig dat het zicht, wat nu heel moeilijk is, van waar moet ik rijden, dat blijft een probleem op het rondplein, dat gaat daardoor heel erg verbeteren.
Ik heb ook gezien dat die natuursteen is, die daar ook op verschillende plaatsen in Mol ligt, maar dat ze die hebben moeten opbreken. Ik hoop dat je er weer geen probleem mee gaat hebben, dat je dat nu op een fatsoenlijke manier gaat laten liggen, want die zijn toen moeten opgebroken worden op verschillende plaatsen.
Ja, maar
dat zijn dezelfde natuurstenen.
Ja, daar wordt zeker op toegezien. Ja, dat is dan ook een goede
vraag. Oké, Koen.
Goed, ja.
Dan gaan we naar de andere Koen.
Ja, dank u voorzitter. Onze fractie gaat zich onthouden op dit punt. Eerlijk gezegd vinden we dit een geweldige gemiste kans. Het Groen Hart voor Mol, toen dat begon een paar jaar geleden, dat idee en de eerste plannen verschenen, hadden we echt wel de hoop van misschien krijgen we echt een groen hart in Mol. Hè. Dat een beetje een primeur voor Vlaanderen, een centrum wat echt groen is, waar je rust kunt vinden, bijvoorbeeld als man terwijl de vrouw gaat shoppen en zo. Als we nu de plannen zien van heel dat project, gelijk welke slide of welke simulatie dat ik bekijk, is grijs en grauw en bruin en zwart. Alleen gekijkt van nee en zo, je schudt van nee, maar ik denk het toch echt wel hoor, als je ziet welke kansen er hier gemist zijn om er echt een groenplein van te maken, met een park, een echt stadspark, niet een boulevardpark, waar niemand bijna niemand niet komt, maar echt in het centrum van uw gemeente, een rustplaats met heel veel groen, met gras, met hagen, met park. Dat zou nog eens een primeur zijn, daar zou je als gemeente even kunnen uitpakken. Wat we nu doen is goed, de gemeente wordt verfraaid, maar ze wordt niet vergroend en niet onthaard. En dat vinden we een gemiste kans.
Ja, er wordt de prairiebeplanting, er worden veel bomen bij aangeplant. Het blijft een zone waar mensen doorgaan, waar horeca is, waar ruimte is voor spel. Het zal in elk geval, als je nu daar rondkijkt, is het grijs en grauw. Het zal enorm verbeteren, er zal heel veel beplanting en groen bijkomen. Ik denk op een heel nieuwe manier. Ik ben met die commentaar niet helemaal akkoord. Dus wij staan ons eigenlijk wel achter het ontwerp.
Ik denk dat we vooral in de lente en in de zomer wel wat kleur gaan zien van die bakken, die bloemjes die daar gezet worden. Maar die blijven niet groen. Hè.
Nee, maar dat
in de herfst en in de winter dan gaan we daar een grijze vlakte hebben. En zoals ooit de voorzitter van Unizon Nationaal gezegd heeft, Mol heeft het lelijkste marktplein van Mol. Dat gaat zo blijven. Hè. Want het Rondplein, dat blijft een grijs parkeerplein. En als we opschuiven naar de Corbystraat, dan het Santo Thomasplein was grijs en blijft grijs. Er komen een paar elementen bij.
Het blijft een parking natuurlijk, maar er komt die wandelboulevard rond.
Ja, maar met al die klimaatambities die we hebben als gemeente, die enorm ambitieus zijn, waar het toch ondertussen duidelijk wordt dat we een beetje een tandje moeten bijsteken als we de burgemeestersconvenant willen halen. Als we dat echt willen halen, dan moeten we toch wel echt gaan ontharden en vergroenen. Hè? En dat gebeurt niet.
Ontharding wordt gebeurt waar het kan. En,
maar het kan vele meer. Hè? Dus,
goed, Geert Werkmans, wens nog tussen te komen.
Ja, Koen, ik wil wel even nog aanvullen. We hebben daar 3 jaar lang over een participatie gedaan met ook onze handelaars, ook onze horecamensen, ook onze marktkramers, ook onze kermismensen. Dus het is al heel ambitieus dat we het ook allemaal nog op diezelfde site, hè, ook met die fonteinen, ook met die extra bomen die er zijn, dat we het allemaal nog gaan laten inpassen bij elkaar. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke troef is voor Mol. We hebben 2 markten waar dat een horeca allemaal bankvol zit. 2 keren per week. Voor hun is dat echt een heel groot inkomen. We hopen natuurlijk dat we dat mogen blijven doen, ook de zondag. Maar ook de kermis, het is heel belangrijk dat je dat allemaal dicht bij elkaar houdt. En vandaar dat je dat plein ook nog nodig hebt. En als je een parking gaat vragen, ook bij de handelaars, is dat een superbelangrijke parking. Dus dat is ook een keuze die er gemaakt is. En dan hoor ik dat je allemaal 4 meter terrasruimte bij krijgen, zowel aan de kant van het rond als de Corbystraat. Ik ben ervan overtuigd dat dat een klein Maastricht kan worden.
Ja, maar dat heeft allemaal niks met mijn vraag te maken, hè, of mijn opmerking te maken, lief. Want het is goed dat je luistert naar uw mensen waar jij bevoegd voor bent, hè, de marktkramers en de voorkramers en de horeca-uitbaters. Maar het is soms ook goed dat je als gemeente een bepaalde ambitie hebt, een bepaald streefdoel hebt en een bepaald zicht voor ogen. Dat willen we hebben. En dan moet je soms compromissen afdwingen van bepaalde mensen. Dat je zegt van ja, we hebben gekozen voor een groen plein. En er zal wat minder kunnen geparkeerd of je zult wat minder terras. Maar het is nu zo, wij kiezen voor een groen hart. Dat is hier niet gebeurd.
Maar de bewoners hebben hier heel veel inspraak gehad. Hè? Heel veel. Hè?
Goed, ik zie dat Hans ook nog wenst. Dus
dat is juist mijn punt. Hè. Inspraak is mooi, maar soms mogen we als gemeente een bepaalde ambitie hebben. Iets voor ogen hebben dat je ook wilt uitvoeren.
Hans?
Ja. Collega's, ik denk dat wij als fractie, en Koen heeft het denk ik daarnet al verwoord, eigenlijk ons ook niet kunnen vinden, ook Koen. Denk ik, mensen van Memo zitten op dezelfde visie. Dit is eigenlijk geen vergroening. Hè. Als we spreken groen hart voor Mol, dan had dat ook de klemtoon had op het groen aspect moeten liggen hier. Dat had veel meer voor beleving kunnen zorgen. Dus wat ook aangehaald is. En dat konijn, ik denk dat je daar ook een stukje respect moet hebben naar de schenkers. Hè. Ik betreur dat, dat die mensen niet gecontacteerd zijn, dat die niet betrokken zijn. Uiteindelijk is dat toch een heel mooi geste geweest destijds van de ronde tafel om dat te schenken aan de Molse gemeenschap. Gratis voor niks, wat kunst in het straatbeeld. Ik had gehoopt dat dat iets meer respect had verdiend. En ik betreur dat. Betreur dat, te meer omdat dat eigenlijk een investering is geweest die ook door de gemeente nog eens duidelijk bovenop de schenking van het beeld is gebeurd door een zeer mooie verlichting. Ik nodig u uit om de facturen daarvan ook nog eens op te vragen. Het is door Fluvius destijds aangelegd, die verlichting. Ik hoop dat dat allemaal kan behouden blijven en dat die uitstraling blijft wat ze is. Nu, als we morgen geen dierenmarkt meer hebben, dan zal dit misschien nog een beetje een getuigenis zijn van wat we ooit hadden. Een mooie Molse traditie met een wekelijkse dierenmarkt die gekend is tot ver over de grens van Mol. En ver daarbuiten. Want als je mensen vraagt van over heel Vlaanderen, dan hoort het Zilvermeer, dan hoort de dierenmarkt ook regelmatig terugkomen. Dat is iets dat zorgt voor uitstraling, ook voor onze toeristische uitstraling. En dan betreur ik het. Dan betreur ik het dat de signalen die wij opvangen alleszins niet veelbelovend zijn. En dat minister Weitz zijn been stijf houdt in dit dossier. En dat de vergroening wellicht nog eens duidelijk in beeld gaat brengen wat die minister met Mol van plan is. Want die gaat die dierenmarkt herleiden tot bijna niets. 8 of 10 keer per jaar. Ik zeg u nu, dat is de doodsteek van de dierenmarkten. Dat voorspel ik u. En als we spreken over participatie en de burger aan het woord laten, wel, in die dossier, daar zeg ik u van, daar is de burger niet in gekend. Want als je de modale molenaar vraagt, wat zeker niet mag verdwijnen in Mol, dan is die dierenmarkten. Dat heeft charme. Van groot tot klein waardeert dat. En ik denk dat dit echt wel een traditie is die hier haar einde gaat kennen in onze mooie gemeente Mol. En neem alvast van ons aan dat wij met onze fractie, met ProMol, dit dossier echt betreuren. En vooral betreuren de betrokkenheid van de N-VA-fractie in deze naar hun minister toe.
Goed, maar
over de dierenmarkt. Ja. En dat is wat er nu net zo mooi was op deze plek in Mol. Ging al eeuwenlang die dierenmarkt door. Je gaat dat nu vergroenen, maar je gaat de markt afvoeren. En je gaat de markt afvoeren. Hè? En voor iedereen in Mol, die dat al jaren kent, die traditie, totaal laten teloor gaan. En ik betreur, hè. Ik betreur, hè, Schepen, dat je niet hier nu als antwoord geeft welke stappen dat je allemaal gezet hebt. Want daar is het heel stil geweest. Heel stil geweest. Hè? Uw actie, heel stil. Maar dat is niet alleen op dat dossier van toepassing, dat is op alle dossiers van toepassing, waar Vlaanderen, hè, waar u, voogdijministers, en dan hebben we het nog niet over het pad, het heipad, enzovoort,
collega's,
waar dat je geen enkele moeite getroost om uw invloed te doen gelden.
Collega's, ik ga terug naar de agenda komen. Het gaat nu over de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het project op de agenda staat. Als er andere dossiers in extenso besproken moeten worden, dan zou ik u willen vragen om die te agenderen. Zijn er over dit dossier nog vragen, anders vraag ik de stemming. Er zijn verschillende tussenkomsten geweest. Om alle misverstanden te vermijden, laat ik zelfs stemmen. Thomas?
Ik ga even motiveren. We gaan ons ook onthouden. Er is inderdaad een brede participatie geweest. Ook toen in de foyer, denk ik, van de Rijks. Waar ook heel veel goede ideeën kwamen, ook naar de invulling van eventueel bijkomende speelruimte. Dat heb ik heel vaak gehoord van ouders. Het is dan gekozen voor die waterfonteinen. Dat zal heel leuk zijn in de zomer. Ik denk dat dat iets minder leuk is in de winter. Dus we hebben dan ook wel later kansen gemist en gaan ons ook onthouden.
Koen?
Als ik nog één puntje mag aanhalen, alstublieft. Ik zou nog graag in de herinnering brengen dat ik dat je de honden opvult. De hondenpoepvuilbakken niet mocht vergeten. Op dat traject. Want aan een schot wild groen ondergekakt zijn.
Goed, dat is genoteerd, denk ik. Ik stel voor dat we stemmen over punt 9. Bent u akkoord?
Ja.
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 Ja. Dan zijn we toegekomen aan punt 10. Dat betreft een driepartijovereenkomst tussen KBC Bank, Stijn, VZW en gemeente Mol. Waarbij VZW Stijn een omgevingsvergunning verkreeg op het vermelde perceel voor het bouwen van een kinderdagverblijf. Meneer Miel en zorg ondersteunende lokalen met parking en bijhorende omgevingsaanleg werken. Dit perceel werd door de gemeente voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan dienstencentrum Sint-Oda. En het dienstencentrum droeg deze erfpacht over aan VZW Stijn. Om dit project te financieren vraagt de hypotheekverstrekkende bankgaranties van de erfpachtverlener in casu de gemeente. De hypotheekverstrekkende bank vraagt om bijkomend een driepartijenovereenkomst af te sluiten. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 11 gaat het over de uitbreiding en de verlenging van de erfpacht voor de VZW Red Star. Waarbij zij dit dus vragen in het kader van hun lopende erfpacht. De huidige erfpacht nam een einde op 23 januari 2024. De lopende erfpacht betreft enkel de oppervlakte van hun kleedkamers. 27 jaar geleden werd de erfpacht ook enkel aangegaan met het oog op de bouw van deze kleedkamers. Red Star wil nu een nieuwe kantine bouwen en vraagt dan ook de uitbreiding en verlenging van de erfpacht met het voetbalveld en de plaats van de kantine gelegen achter het veld. U vindt de oppervlakte vermeld op de agenda en de verlengingsduur bedraagt 20 jaar. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft een gratis grondafstand in de omgeving van Wouwerken. Iedereen akkoord? Punt 13 betreft het handhavingsplatformprotocol. Waarbij het kaderdecreet Vlaamse handhaving voorziet in een Vlaams handhavingsplatform. Dat gebouwd wordt in samenwerking met het agentschap Digitaal Vlaanderen met een aantal toepassingen. Een aansluitertoepassing om het platform te voeden met handhavingsdossiers, sanctiedossiers en later ook informatie met betrekking tot maatregelen. Een handhavingsbibliotheek die alle informatie en stukken omtrent bestuurlijke handhaving bevat en waar toegang toe gevraagd kan worden op basis van Need to Know. Een sanctieregister met een overzicht van de bestuurlijke vervolging en definitieve sanctiebeslissingen. En later zal er ook nog een materiaalregister voorzien worden. Het platform heeft tot doel om alle informatie rond handhaving op een gecentraliseerde, uniforme, real-time en beveiligde manier ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten en instanties. En dit laat toe om rekening te houden met eerder opgestarte procedures en opgelegde sancties en om efficiënter te handhaven. In het kader van die verhoogde efficiëntie zal het platform ook geïntegreerd worden met het gegevensdelingsplatform Magda, zodat alle partijen de communicatie rond bestuurlijke handhaving efficiënt ontvangen. Ook voor burgers en ondernemingen zal het mogelijk worden om hun eigen definitieve bestuurlijke sancties te raadplegen, dankzij een integratie van dit platform met mijn burgerprofiel en het e-loket ondernemers. En op die manier is bestuurlijke handhaving raadpleegbaar voor alle betrokken actoren. Daarom dient er een protocol te worden opgesteld en ondertekend tussen de gemeente Mol en de Vlaamse gemeenschap, agentschap Justitie en Handhaving, ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toegang tot dit platform. En daarover wordt vanavond uw goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft een zaak van de wegen, omgeving Milostraat, Nachtegaalstraat. Het bouwen van 8 sociale appartementen en 2 gestapelde sociale woningen zijn geen bezwaarschriften ingediend. Iedereen akkoord met de zaak van de wegen? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 doen we hetzelfde, maar dan in de omgeving Meijerstraat. Ook hier geen bezwaarschriften. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 16. Passen we het bijlage 6 aan van het arbeidsreglement, zoals daar straks ook al besproken door hier hetzelfde voor de gemeente. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punten 17 en 18 betreft twee politieverordeningen in zaken veiligheidscontrole. In punt 17 voor Pennezakkerok en in punt 18 voor Legacy. Waarbij de voorafgaande veiligheidscontrole van alle medewerkers aan het evenement aan te raden is. Iedereen akkoord? Punt 17, unaniem goedgekeurd. Punt 18 ook dan. Zitten we bij punt 19, gemeentelijk basisonderwijs, bekrachtiging van de aansluiting bij het leersteuncentrum gemeentelijke en stedelijk onderwijsregio Kempen. Waarbij het decreet van 5 mei 2023 over leersteun bepaalt dat een schoolbestuur moet aansluiten bij één leersteuncentrum naar keuze. Met uitzondering van een specifiek leersteuncentrum van type 4, 6 of 7, georganiseerd door een bestuur van het eigen of een anders onderwijsnet, om leersteun te kunnen ontvangen voor de leerlingen en leerkrachten van zijn scholen voor gewoon onderwijs. Een dergelijk centrum biedt leersteun aan scholen voor leerlingen met bijzondere kenmerken. U vindt dat in detail vermeld op de agenda, het GC-verslag, het IAC-verslag en het OV4-verslag. De gemeentelijke scholen in Mol hebben leerlingen met de hierboven vermelde verslagen. En het schoolbestuur was tot en met het schooljaar 2022-2023 aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk NOIA. De nieuwe centra komen in de plaats van de huidige ondersteuningsnetwerken. En volgens de ontwerptekst van de memorie van toelichting kiest de Vlaamse regering hiermee voor een nieuw ondersteuningsmodel, waarvan u de krachtlijnen ook op uw agenda hebt teruggevonden. De Vlaamse regering heeft met de representatieve verenigingen en het gemeenschapsonderwijs een protocol afgesloten. Het schoolbestuur moet zijn keuze meedelen aan het betrokken centrum. En het schoolbestuur wenst aan te sluiten bij het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs regio Kempen Cosmos, om voor de leerlingen en leerkrachten van de eigen scholen te voorzien in professionele leersteun. En deze komt dus in de plaats van het netwerk NOA dat ophield te bestaan. Het leersteuncentrum is een zelfstandige instelling, ingericht in samenwerkingsverband tussen de besturen van Geel, Mol en Beersen. En het is opgenomen in het protocol landschap, waardoor het voorlopig erkend zal zijn voor het schooljaar 23-24 en 24-25. Het schoolbestuur voldoet aan de voorwaarden voor aansluitingen. We moeten zijn keuze meedelen uiterlijk 1 maand na de publicatie van het vermelde protocol. Dit is ondertussen reeds gebeurd door de directeur. Door de zeer strakte timing was het college genoodzaakt om bij hoogdringendheid een voorlopige beslissing te nemen. En aan de raad vanavond wordt gevraagd om die voorlopige beslissing definitief te bekrachtigen, zodanig dat dit uitwerking kan hebben. Hierover wordt dus uw goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan zijn we, voordat we aan de toegevoegde agenda komen, aan het laatste punt op de gewone agenda, betreft ook onderwijs. De aanvraag voor een realisatie van de sporthal op de Galbergen, waarbij een uitvoering van het masterplan Scholenbouw 2.0 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering er een nieuwe DBFM investeringsprogramma bekrachtigd werd en afgekondigd is. En met dat decreet wil Vlaanderen ervoor zorgen dat er een nieuw kader is voor publieke-private samenwerking in scholenbouw, om dus ook in de toekomst in samenwerking met private partners scholen te kunnen bouwen. De Vlaamse minister heeft op 13 november een derde en laatste oproep gelanceerd. En scholen kunnen tot en met 27 februari een aanvraag indienen voor deze oproep. De Vlaamse regering zorgt met dit programma ervoor deze legislatuur voor een bijkomende investeringsgolf van ongeveer 1 miljard euro. En deze investeringsimpuls is gespreid over 3 programma's van gelijkaardige omvang. En de projecten voor deze programma's worden geselecteerd na een oproep door de Vlaamse minister. U vindt een uitvoerige motivering waarom dat er wordt voorgesteld om voor onze twee scholen van het gemeentelijk onderwijs, zijn de Saigo Sternbos en Gibo Galbergen, een eigen sportinfrastructuur te voorzien. Er ligt dus vanuit het gemeentelijk onderwijs een concrete vraag voor naar een overdekte sportinfrastructuur regio Galbergen en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de scholen zelf. Vooral voor Saigo Sternbos is het belangrijk dat zij geen al te grote verplaatsingen moeten maken met hun leerlingen. En het nieuwe programma van Vlaanderen biedt daarvoor een mooie opportuniteit om gesubsidieerd en met sterke ondersteuning zo'n project te realiseren. Dit besluit heeft bij de aanvraag nog geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur. Aan het indienen van een aanvraag zijn geen kosten verbonden, behalve de tijdsinvestering die nodig is. En indien het project geselecteerd zou worden, dan zal het schoolbestuur aan het begin van de volgende legislatuur haar engagement moeten bevestigen. En na een bevestiging worden de eerste projectkosten in rekening gebracht. Wanneer de sporthal gerealiseerd is, wordt door de aangestelde vennootschap een beschikbaarheidsvergoeding gevraagd gedurende 30 jaar, waarna het gebouw eigendom wordt van het schoolbestuur. En de beschikbaarheidsvergoeding is een vorm van huur die maandelijks wordt uitbetaald door het bestuur aan de vennootschap. En tijdens de 30-jarige periode betalen de schoolbesturen aan de vennootschap die beschikbaarheidsvergoeding, waarvoor ze dan een toelage gaan krijgen van de Vlaamse overheid. U vindt de percentages vermeld op de agenda. Om de multifunctionaliteit van de sporthal te optimaliseren, zijn mogelijk ook bijkomende investeringen nodig die deels in de vorm van verhuring van de sporthal kunnen terugvloeien. En daarnaast zal ook de uitbating van de sporthal buiten de schooluren bepaalde investeringen vragen van het bestuur, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Het college heeft op 18 januari een goedkeuring om de aanvraag bij Agion een goedkeuring geven om dit voor te leggen aan de gemeenteraad. En dus vanavond wordt aan de raad gevraagd om zich hiermee akkoord te verklaren. Hans?
Ja, misschien een klein vraagje. Als ik het goed lees, is eigenlijk deze oude turnzaal van Saigo voorbijgestreefd en beantwoordt eigenlijk ook niet meer aan de normen. Maar waar is de locatie dan voor de nieuwe sporthal voor de beide scholen? Is het een optie om dat op dezelfde locatie te plaatsen? Blijft de oude turnzaal behouden? Wordt die afgebroken?
Schepen?
Dank u voor de vraag en dank u voor de interesse ook in dit punt. Het is zo dat een, dat is ook al overlegd door de diensten patrimonium met onze dienst RO. Het is zo dat de bestaande sporthal die we nu hebben, die zou afgebroken worden en daar zou de klasse in de plaats komen. Dat staat ook gedocumenteerd in het dossier, omdat ook het leerlingenaanval zowel voor Saigo als Gibo is in stijgende lijn. We zijn daar ook op zoek naar een capaciteitsuitbreiding voor type 2. En er ligt dus eigenlijk al een plan van aanpak voor om de sporthal niet op dezelfde locatie, maar op een andere plaats, maar wel natuurlijk passend binnen de ruimtelijke planning, wat er kan, op welke plaats op de site. Dus daar is al wel hard over nagedacht. Het is niet zo dat het op dezelfde plaats komt. Zo ligt het niet voor. En zo wordt het ook gedocumenteerd.
En welke plaatsen op de site zijn dat?
Vlakbij. Hè? Dus vlakbij.
De noordkant van de straat? Of?
Het plannetje zit erbij. We kunnen dat eens bekijken.
Er is een zoekzone aangeduid, ja. Een blauwe zone.
Als ik het goed begrepen had, dan was dat een zoekzone. Dus.
Ja, men heeft gekeken waar het zou kunnen passen. Definitieve locatie is nog niet vastgelegd, maar daar is wel al over nagedacht.
Ja.
Okay. Als je definitief vastgeklikt, dan is het eigenlijk al, maar moeten we dat principieel gaan vragen om toekomstgericht mogelijk de middelen te krijgen. En een volgend bestuur kan dan die optie lichten en zal in die zoekzone nog kunnen gaan verfijnen. Het moet natuurlijk in blauwe zone liggen, wat dat daar wel is, gemeenschapsgebied. En nu is denk ik eenvoudig uit te leggen zo. Ja, het bosgebied tussen, laten we zeggen, de concierge, tussen de café-conciergewoning, waar nu Pimpernieuw zit, en eigenlijk Saigo tegen de straat. Ja, die zone is voor een stukje aangeduid, maar zal daar de meest optimale ligging op bekeken.
Ja, dat heeft mij ook. Ik herinner mij uit het verleden dat daar inderdaad wel eens een een gesprek is gevoerd om daar eventueel die site in te planten. Maar ik weet ook uit het verleden dat er vanuit het verenigings- en sportleven ook clubs waren die geïnteresseerd waren om daar eigenlijk een vaste stek te vinden.
Ja. Ja.
En ook, zij het dan uiteraard in de mate van het mogelijke, mee te participeren in de financiële totstandkoming van het geheel, waardoor dat je misschien nog iets groter kunt moduleren. Is dat al terug bevraagd in de sportraad,
ja,
in de sportsector?
Het is zo, dus de insteek is gekomen vanuit onderwijs met een visie vanuit het bestuur dat we het absoluut noodzakelijk vinden dat de kinderen kunnen sporten op de school. En daar merken we zowel voor Saigo, waar dat we nu dus met een eigenlijk volgens het huidige leerlingenaantal recht zou hebben op 485 vierkante meter aan gesubsidieerde oppervlakte, dus zitten we nu maar met 210 vierkante meter, dus dat is veel te klein. En Gibo heeft zelfs geen sportinfrastructuur, dus die moeten met de fiets naar Sporthalden uit, dus dat vinden we absoluut niet kunnen. Er zou dus moeten gesport worden, kunnen worden op de school zitten. Dat is de visie eigenlijk van het bestuur rond sporten op school. Dus dat is één heel belangrijke motivatie, denk ik. Ook het aantal stijgende leerlingenaantallen maakt dat we dus nog meer sportinfrastructuur gaan nodig hebben. Maar uw opmerking is zeker terecht. En er is ook een engagementsverklaring van de EVA Jeugd en Sport, die zich geëngageerd heeft om die schoolsporthal dan ook ter beschikking te gaan stellen aan andere competitiesporten in verschillende sporttakken, zodanig dat die ook buiten de schooluren kunnen gebruikt worden. Ik denk dat bijvoorbeeld de sporthal van Rauw is daarvan een goed voorbeeld, wat er nu ook al gebeurt. Dus het is een beetje in die optiek dat we denken dat we het zouden kunnen ook openstellen. En dus dat voor verenigingen, voor sportclubs en de EVA VZW Jeugd en Sport is daar zeker bij betrokken geweest. Dus goed.
Ik meen mij te herinneren uit het verleden dat er bijvoorbeeld uit de basketsector al langer op een vraag is om een vaste stek te vinden.
Ja.
En ik hoop dat gesprek zeker gevoerd wordt.
Ik
zeg niet dat moet doorgaan, nee. Maar ik vind het wel belangrijk omdat zij destijds daarin gevraagd zijn en bevraagd zijn. Ja. En eigenlijk dat de nood in die sporttak in Mol alleszins aanwezig is.
Ja. Maar ik denk dat het goed is, wat hier vandaag gevraagd wordt aan de gemeenteraad, is of dat we ons volmondig kunnen achter deze eigenlijk de indienen bij het project Scholen voor Vlaanderen, om ervan kunnen gebruik maken voor het DBFM-dossier, dus voor een groot stuk te financieren via dat systeem. En dan is het vanuit mijn bevoegdheid als onderwijs dat ik zeg, ik vind het heel belangrijk dat ze op de school kunnen sporten. Dus dat is één zaak, maar dat we daarnaast ook zorgen dat we dit kunnen uitbreiden naar andere sporten. En ik denk dat dan aan de volgende legislatuur zal zijn om dat dan hard te maken en dat te gaan realiseren. Dat is de insteek
van dat. Ja, dat is een beetje mijn excuses dat ik u nogmaals onderbreek scheep om daar nog eens aan toe te voegen. Ik denk, wat er in Rauw gebeurd is, is een heel mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk de lokale gemeenschap mee laat participeren van sportinfrastructuur. Dat was ook een beperkte subsidiering. Had men daar de subsidiering enkel gehanteerd als norm, ja, dan was dat een kleinere sporthal geweest met heel veel beperkingen als gevolg voor de lokale gemeenschap. Daar hebben wij uiteraard als gemeente zelf gefinancierd. Maar ik stel mij gewoon de vraag, misschien is het wel eens een piste, en die is ook in het verleden informeel, zei het dan, afgetoetst, om bepaalde sportclubs het stukje meer te laten financieren, om dan competitiegewijs, en dat was in dat geval voor basket, toch een volwaardige basketcompetitie sporthal te kunnen realiseren in Mol. Hè? Wat we eigenlijk ook niet hebben. We hebben weliswaar de sporthal, maar die heeft ook heel veel beperkingen. En misschien kan een bevraging in de sportraad, voordat we eigenlijk het dossier grondig gaan vastleggen, wel heel nuttig zijn,
ja,
lijkt mij.
Dat kan zeker nooit kwaad. Natuurlijk, vanuit onderwijs blijft de visie dat de insteek is dat we moeten kunnen sporten, dat daarvoor voorzien wordt. En de rest is uitbreiding en zeker een opportuniteit.
Ja, maar dat sluit dat zeker niet uit. Integendeel, hè, want een grotere sporthal zal ook voor het onderwijs alleen maar nuttig zijn. Hè?
Okay.
Maar
okay.
Ik vind dat een afweging die je nu moet maken. Ik zeg niet dat hier een voorafname moet gebeuren op een keuze links of rechts. Maar ik vind de bevraging en de afweging wel minstens interessant. En ook het financieringsmodel als je het dan toch openstelt naar een DBFM-fiche, met andere partners misschien? Ik vind dat zeker te overwegen waard.
Oké, okay. Zijn alle fracties akkoord met punt 20? Unaniem goedgekeurd, dank u. Dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda. En we beginnen met de dienstverlening gemeentelijke diensten. Thomas, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is al van voor dat brief van dat schepen Valgaar vertrokken is, dat we eigenlijk van heel wat cultuurverenigingen vooral toch wel wat opmerkingen kregen rond de bereikbaarheid, onder andere van de dienst cultuur. En zeker rond het boeken van zalen, het organiseren van tentoonstellingen. Dat eigenlijk redelijk moeilijk liep. Nu, het is denk ik vorige week dat u, Schepen Valgaar, dat u dan de brief hebt gestuurd via de cultuurraad naar de vereniging, waarin u eigenlijk stelt van, ja, we gaan eigenlijk niet meer verhuren als het extra inspanningen vergt op administratief vlak of op vlak van technische ondersteuning. Nu, daarvoor, voordat die brief verscheen, hadden ook al verschillende verenigingen de bericht gekregen van we zitten eigenlijk met een verhuurstop. Dus in dat opzicht is het wel goed dat het niet een volledige huurstop betreft, maar natuurlijk in de praktijk gaan ze eigenlijk niet veel meer kunnen huren. Nu, in het bericht dat u opgesteld heeft, staat dat dat onder andere te maken heeft met het grote succes. Wat ik niet wil betwisten, omdat er inderdaad heel veel georganiseerd wordt. Maar ik denk dat de angel, en ik denk dat u dat ook wel toegeeft, impliciet, ligt vooral bij het personeelstekort dat er is op de dienstcultuur. Maar ook vooral door de reorganisatie of de herorganisatie die dat daar bezig is. De boodschappen die wij krijgen van mensen, dat zij soms van mensen aan de telefoon krijgen, maar die dan eigenlijk niet op de hoogte zijn van hoe dat systemen werken. Dat ze soms echt van het kastje naar de muur gestuurd worden. Nu, dat wordt die mensen niet persoonlijk aangerekend, maar dat ligt vooral aan een gebrek aan organisatie. Nu, we hebben op de raadscommissie enkele maanden geleden een heel exposé gekregen van alle departementen rond die inkanteling, waar die problemen ook aangekaart zijn, waar ook wel gezegd van, ja, daar wordt aan gewerkt en we zijn op de goede weg en we zitten helemaal op het punt, toch vooral op het punt, ondanks de groeipijnen waar we naartoe moeten. Nu, uit de gesprekken die ik heb, zowel met mensen die hier werken, als met aan de verenigingen die van de bepaalde dienstverlening gebruik moeten maken, blijkt dat dus helemaal niet het geval. En ik denk dat deze brief daar nog eens een voorbeeld van is. En dat is natuurlijk jammer, want ik denk dat dat heel frustrerend is als u telefoons krijgt van rond dienstverlening waar u niks van af weet of niet de juiste mensen kunt bereiken om mensen een goed antwoord te geven. En langs de andere kant is dat ook voor de vereniging heel frustrerend. Ik weet dat sommige verenigingen heel lang hebben moeten wachten vooraleer dat ze dan het zekerheid hadden over de tentoonstellingsruimte, bijvoorbeeld, doordat die tentoonstellingen niet zijn doorgegaan of dat er eigenlijk te laat mensen konden worden uitgenodigd. En dat is wel heel jammer. Ook op andere diensten krijgen we die signalen nog altijd, maar omdat u nu die een brief stuurt, vonden we dat nog belangrijk om dat toch nog eens aan te kaarten. Dus is eigenlijk mijn vraag, wat is uw evaluatie van de werking van de dienstcultuur op dit moment? U zegt, volgend jaar gaat dat opgelost zijn, want we gaan dan wel voldoende capaciteit voorzien. Ik ben benieuwd, dus ik hoop dat dat waar is, maar ik denk vooral, buiten het extra mensen, dat vooral de organisatie op punt gesteld moet worden. Maar ik weet dat niet, u weet dat beter als mij, dus ik ben benieuwd om dat antwoord te horen. En dan vraag ik me toch ook wel af van welke maatregelen worden genomen naar het welzijn van de personeelsleden, niet alleen op de dienstcultuur, maar ook over de algemene inkantelingsoefening. Want ik kan er me niet van een indruk om doen dat dat nog altijd niet loopt, dat nog... Vorige keer dat we deze vraag behandeld hebben, hier werd er gezegd van ja goed, er zijn mensen die heel hard voor zijn, er zijn mensen die tegen doen. Maar als ik hoor van heel veel mensen die hier al heel lang werken en altijd heel graag gewerkt hebben, en dat kan gaan over BKO, dat kan gaan over cultuur, ik ga de dienst niet allemaal noemen, dan die signalen, als die altijd bij ons komen, want de meeste personeelsleden zijn altijd heel terughoudend om mensen van andere politieke partijen aan te spreken, en ik denk ook niet dat dat ook goed is. Maar als die signalen ons blijven bereiken, dan denk ik dat er toch nog altijd iets grondig mis is. En dan vraag ik me af, hoe gaat er dan omgegaan worden met het welzijn van die personeelsleden? Er zijn al veel mensen vertrokken. U wilt mensen aanwerven opnieuw, maar ik denk dat daar een goed klimaat, een arbeidsklimaat, een absolute voorwaarde is om mensen één te kunnen aantrekken en twee te kunnen houden. Dus ik vraag me echt af ja, wat nu op dat vlak de stappen zijn die genomen gaan worden.
Schepen.
Dank u wel voor de omstandige vraag, Thomas. Ik zou, als het goed is, wel als schepen van cultuur mij willen, in mijn antwoord wel willen beperken tot de afdeling cultuur en de vragen die daar gesteld worden. Als dat goed is voor u, misschien kunnen we later nog verder ingaan op andere vragen. Ik kan inderdaad beamen als schepen dat er verschillende verenigingen en organisaties ook tot bij mij gekomen zijn. Ik heb daarover gepraat met verschillende mensen, met verenigingen. Ik heb kennis genomen, net zoals u blijkbaar ook, van vragen en opmerkingen, verzuchtingen. En we hebben dan daarover samengezeten met de dienst. Wat is daaruit voortgekomen? Een nota betreffende heel specifiek analyse en voorstelplan van aanpak met betrekking tot de zaalhuur. Die heeft zeker ook de nodige aandacht gekregen in het Schepencollege. En daaruit zijn een aantal acties uit voortgevloeid, waaronder het schrijven aan de verenigingen waar u op alludeert. Ik zou een aantal accenten uit die nota hier een beetje willen toelichten, zodanig dat jullie misschien toch beter begrijpen wat er aan de hand is. Wat is de vaststelling? Je hebt ze al aangehaald, dus de laatste weken is er heel wat ongenoegen of ongerustheid omtrent het verhuur van onze culturele infrastructuur in het cultuurcentrum heel specifiek. Huurders zijn teleurgesteld omdat er geen ruimte meer was in de verhuurkalender en dat was eigenlijk de aanleiding van heel het gebeuren. Uiteraard, en daar hebt u ook naar verwezen, had je de transitie binnen de dienstcultuur met de transitie naar de nieuwe teams. De afdelingsvorming cultuur, het is nu bijna 1 jaar geleden, 9 maart 2023 zijn we ingekanteld. En daar hebben we ervoor gekozen om een apart team te hebben, huur, infrastructuur en verenigingen. En dat zijn allemaal nieuwe medewerkers, die voor een deel nog altijd hun weg moeten leren kennen in de verhuurmaterie. Dus dat zijn allemaal nieuwe mensen. Van degene die we initieel hadden, dus voor corona 2018-19, zit er voor dat team zijn die mensen niet meer aanwezig. Maar wat blijkt er verder nog? En ik denk dat dat ook een heel belangrijke analyse is uit de cijfers van YesPlan. Dat is het ondersteunend digitaal platform waar we alles registreren van zaalbezetting. Blijkt toch ook nog wel wat andere oorzaken. We stellen eigenlijk vast dat het vorige seizoen, dus 2022-23, dus het vorige jaar, dat het een absolute piek was in het aantal verhuurmomenten, ver boven onze personeelscapaciteit die we hadden. Waardoor dit seizoen, 23-24, jammer genoeg onvoldoende kon worden voorbereid, want dat diende te gebeuren door dezelfde mensen. Vandaar de verzuchtingen, teleurstellingen van de verenigingen in het boeken van zalen of tentoonstellingsruimtes waarnaar u refereert. Om dat eventjes te staven met cijfermateriaal. In 2018-2019, dus voor corona, hadden we 136 activiteiten. In 2022-23 hadden we er 187. En voor dit seizoen hebben we er 157. Als u dus 2018 als referentie neemt en zegt dat is 100%, dan hadden we vorig seizoen 137% en nu zitten we aan 115%. Nog een kanttekening misschien, want die aantal activiteiten zegt misschien niet zoveel, dat zijn er veel, maar wat betekent dat nu juist? Het is ook zo dat personeelsinzet ook gebeurt in functie van het type activiteit. Wat merken we? We hebben heel veel meer aanvragen voor activiteiten waar veel meer eigen personeelsinzet gevraagd wordt. Bijvoorbeeld grote commerciële organisaties, waarbij onze Schouwburg Rijks erg in trek is en waar wij zelf voor meer mensen moeten zorgen. Dus we zijn een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Men is heel tevreden over onze culturele infrastructuur, de faciliteiten die geboden worden in onze zalen, de technische en logistieke ondersteuning, zowel in zaal Het Getouw als in onze Schouwburg Rijks. We merken ook uit de cijfers dat het culturele leven na corona helemaal heropleeft. Daar zijn we heel blij mee in Mol. Maar dat stelt ons dus ook wel voor heel veel uitdagingen. Als we nu kijken hoe zich dat financieel vertaalt, want dat wil ik toch ook eventjes meegeven. De resultatenrekening van 2023 zien we ook dat dat daar een weerslag heeft. We zien zeker een verdubbeling in de financiële opbrengst. Voor het verhuur van de podiumzaal, dus voor Het Getouw, hadden we in 2022 7.585 euro inkomsten. In 2023 was het 14.982 euro. En voor onze Schouwburg Rex was dat in 2022 een inkomstengevolg van verhuur voor €19.800. En we zitten met een verdubbeling naar een bedrag van €45.780. Dus financieel kunnen we zeker goede cijfers voorleggen. Maar er is inderdaad een kanttekening. Heel veel werk, heel veel inzet. Maar het huidige team met de opdracht zoals die nu voor ligt, kan die eigenlijk niet naar behoren en niet voldoende doen. Wat heel jammer is. En dat maakt dat er hiaten zijn in de dienstverlening. Dus een bijkomende personeelsinzet is absoluut noodzakelijk als we het succes in ons cultuurcentrum willen continueren. En we moeten ook blijvend inzetten op kennis bij die mensen en ook van die materie en duidelijke kennisoverdracht. Inhoudelijk, er is nog een teamcoach die we gaan aanstellen, zal daarvoor essentiële lijnen moeten uitzetten. Ik weet het, we zijn een jaar verder dan bij de inkanteling, maar al die zaken zijn, worden meegenomen. Dus ik, de personeelsdienst weet dit. Al die noden qua personeelsinzet, dat weet ze. Ook naar administratieve ondersteuning, het inzetten van flexijobs, wat wij ook vragen, is doorgegeven aan de personeelsdienst. Nu, ik denk dat er ook, als we dit allemaal horen, ook een heel belangrijke vraag is naar visievorming. En dan kijk ik ook naar jullie, naar iedereen eigenlijk hier aan tafel. Welke keuzes willen we eigenlijk politiek maken als bestuur? Kiezen we voor bijvoorbeeld grote commerciële organisaties die significant meer aanvragen doen nu momenteel? Want dat vraagt veel meer personeelsinzet. Ik wil daarvoor als bevoegdheid graag het initiatief nemen. Ik zal dat ook doen en dat moet gebeuren op bestuursorgaan EVA VZW Cultuur. Daar moet eigenlijk goed over nagedacht worden. Daar zijn ook alle politieke geledingen vertegenwoordigd. Wat zal het afsprakenkader zijn in de toekomst met betrekking tot zaalverhuur? Ik denk dat daar een belangrijke verantwoordelijkheid ligt en dat we dat daar ook moeten opnemen. We moeten een duidelijke strategie en een duidelijk beleid uittekenen. Wat willen we eigenlijk? Willen we vooral focus leggen op maatschappelijke invulling? Willen we focus leggen op een opbrengstenzaal of maken we een gezonde mix van beide? Er zijn al zeker een aantal voorstellen vanuit de afdeling cultuur die ook meegedeeld is aan ons als college, maar ik ga ze ook met jullie delen. Dat is bijvoorbeeld een limiet op een verhuur van categorie 3 per maand. Dus categorie 3, dat zijn dus de grote commerciële partners die eigenlijk geen binding hebben met MOL of met hun eigen MOLse verenigingen. Dus dat je zegt, we gaan die een beetje verminderen in aantal. Het getouw is met uitstek een verenigingenhuis, dus geen commerciële evenementen doen. Het zijn wat insteken vanuit de dienstcultuur. Waar mogelijk ook de agenda al proactief invult, en dat is waar zijn we nu mee bezig voor het volgende seizoen, contact nemen met organiserende verenigingen, organisaties waarvan we weten dat zij volgend jaar zelf dingen willen organiseren, gaan we hen contacteren en vragen wat willen jullie, kunnen we dat al vastleggen. En ook, en dat wordt ook door de diensten gevraagd, en dat is wel een klein, dat kan ik al zeggen, over welzijn van de medewerkers, absoluut een zomerreces inleggen tussen 15 juli en 18 augustus 2024, voor ook de ademruimte te geven aan onze medewerkers. Wat hebben we nog gedaan? En dat is wat dat ook alludeert, denk ik, uit uw brief. Dat is op heel korte termijn hebben we gedacht om onze medewerkers een beetje te ontlasten. We hebben een wekelijks contactmoment voorzien, waar de verenigingen terecht kunnen en de organisaties betreffende zaalhuur, dat is een acute oplossing. We zijn daarmee gestart begin februari. Dinsdag namiddag, dat is natuurlijk beperkt van 14:30 tot 16:30, maar door wie wordt dat bemand? Niet door die mensen, maar wel door het afdelingshoofdcultuur, de hoofd van de technieker, het departementshoofd Mens en Leven, die ook goed op de hoogte zijn van de materie en die in gesprek gaan met de verenigingen en de organisaties om de andere mensen hun werk te kunnen laten doen met betreffende huurcontracten en verhuren. En dus we hebben ook ervoor gekozen om dat toch openbaar te communiceren naar alle verenigingen. Dat is in overleg gebeurd met de communicatiedienst. Even kort samenvatten misschien, want ik heb al heel veel verteld. Ik denk dat ons cultuurcentrum het echt heel erg goed doet. En ik ben daar heel erg fier op als schepen. Ik vind dat dat ook gezegd mag worden, maar we zijn wel een beetje slachtoffer van ons eigen succes. De goede logistieke, technische ondersteuning, faciliteiten die we bieden in onze zalen. We hebben heel veel aanvragen, we zijn financieel heel gezond. Maar we kunnen niet meer aanvragen realiseren met ons huidig personeelsinzet. De mensen werken heel hard, ze geven het beste van zichzelf elke dag. Ik zie dat elke dag, dat weten jullie ook. Ik denk dat daar geen klagen over zijn. Maar we moeten nog bijkomend personeel aanwerven. De personeelsdienst is daarvan op de hoogte en dat dient dus te gebeuren, dat is absoluut prioriteit. De mensen moeten ook goed worden opgeleid in de materie en ik denk dat we ook moeten proberen, misschien zijn er administratieve processen die we kunnen vereenvoudigen of in IS-plan of de communicatie of de tools die we gebruiken digitaal of dat we die ook nog kunnen verbeteren. Ik denk dat we ook moeten blijven meten om te zien wat dat we doen, waar dat we op inzetten. En dan ook, en dan kijk ik ook naar jullie allemaal aan tafel, wat is de visie, waar willen we naartoe met ons Mols Cultuurcentrum, waar willen we op inzetten en welke gezelschappen willen we wel, al dan niet, of welke verenigingen willen we wel toelaten. Ik denk dat daar nog heel wat uitdagingen liggen voor een huidig beleid, maar ook zeker voor een toekomstig beleid, dat wil ik jullie een beetje schetsen. Het is zeker niet een antwoord op alle vragen, denk ik, maar het is meer een hoe zijn we hier toegekomen en wat speelt er nog en waar moeten we op inzetten. Goed. Dank u wel voor uw luisterend oor.
Oké, Thomas.
Ja, dank u, Hulde. Het succes van het cultuurcentrum en de goede infrastructuur is inderdaad, dat beaam ik wel. Alleen, er zijn toch een aantal dingen die me ook wel zorgen baren. U zegt een jaar sinds de inkanteling. Nu die visie op wat een cultuurcentrum moet zijn. Als er nu één ding is wat volgens mij onderdeel moet zijn van voordat je begint in te kantelen en je organisatie begint op punt te stellen, is toch dat je die visie al moet hebben. En dat vind ik heel raar, omdat natuurlijk het vertrekken van of heel de oefening rond de innovatieve arbeidsorganisatie ging eigenlijk om de verbetering van de dienstverlening. Ja. Nu, als u zegt van ja, we moeten daar nu toch eens gaan over nadenken, wat wij nu eigenlijk met ons cultuurcentrum willen gaan doen, dan is volgens mij die oefening ofwel niet de goede gebeurd, ofwel is men daar tegen de limieten van het model gestoten. Want, ik denk dat je inderdaad die oefening toch wel moet maken voordat je aan je organisatie begint te sleutelen. Nu, het is een jaar, zoals u zegt, een jaar. Hè?
Bijna, ja.
U zegt, het zijn allemaal nieuwe mensen die nog nooit niks met verhuur te maken hadden, dus die weten nog niet alles. Allee, fair enough. Hè. Maar, dat kan toch niet. Hè. U zegt, het is doorgeven aan de personeelsdienst, ja. Dat is goed. Mm-hmm. Ja, maar wanneer gaat er dan actie ondernomen worden? Allee, als je de noodkreet hoort van de mensen die elke dag die telefoons krijgen van die verenigingen, en zeggen van, ja, hoe zit het? En zeggen, ja, wie is dan uw baas? Ja, ik weet niet wie mijn baas is, we hebben die en die baas. Ja, en wie moet ik u dan doorsturen? Het feit dat u zegt, het zal een hoofdtechnieker zijn samen met het diensthoofd die een telefoon gaan bemannen. Dat kan toch niet?
Dat is voor dat middagmoment.
Ja, voor dat middagmoment. Ja. En dat is dan op een dinsdag namiddag, waarvan ik er de facto van uitga dat misschien elke vereniging uit een stel gepensioneerden bestaat. Maar ik bedoel, dat is toch geen dienstverlening?
Het is een keuze die gemaakt is.
Ja, maar ik snap dat. Ik zeg de vragen die dat uw antwoord bij mij oproept. Ik vraag me af, één, dat is al een jaar zo aan de gang. U zegt het is hoogste prioriteit, maar dat rijmt bij mij niet met het feit dat al een jaar aan de gang is. Wat ik zou willen horen is welke acties zijn er ondernomen. U stuurt nu een brief na een jaar. Hè, en waar dat u een aantal zaken zegt van ja, sorry voor dat we al lang dat we slecht bereikbaar zijn. Sorry dat we niet antwoorden. Het heeft allemaal te maken met ons succes. Maar dat klopt niet helemaal, Hulde. Volgens mij. Maar ik pretendeer niet te weten wat er daar allemaal speelt. Maar volgens mij zijn er gewoon op het failliet of op de limieten van die oefening en van die structuurhervorming gestoten die dat je al bezig bent. Nee,
ik denk als alle plaatsen zouden ingevuld zijn zoals het voor ligt en zoals het personeelskader eruit ziet.
Maar hoe kan het zijn dat je zegt van het zijn allemaal nieuwe mensen die met verhuur bezig zijn en die mensen weten dat nog niet allemaal. Dan hebben toch ook die mensen niet opgeleid. Dan is er toch niemand die dat ermee bezig is om die mensen een goede start te bezorgen. Ja, je moet het maar meemaken, hè, een nieuw job. Ja. En dan zeggen van, hier ze, ga maar de telefoon bemannen voor de verzaalverhuur. Een baas heb je nog niet, maar je komt er wel aan, doe maar rustig. Maar ik trek het nu wel op flessen en hulden.
Dat denk ik wel.
Ik word wel een beetje, sorry dat ik het zeg, maar ik word wel een beetje geagiteerd van het feit dat u heel de tijd zegt van we zijn financieel gezond, dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is, hoe gaan we die dienstverlening verbeteren en hoe gaan we ervoor zorgen dat die personeelsleden ook niet het schip verlaten, hè? Want je moet het maar willen doen, hè? Elke dag gefrustreerde mensen van verenigingen aan de lijn krijgen. Hè?
Nu, ik wil niks relativeren, maar we hebben dus gezegd, we hebben het belangrijk genoeg gevonden om daar rond te werken. We hebben daar een nota voor opgesteld, we hebben acties ondernomen. Er zijn natuurlijk heel veel verenigingen en heel veel organisaties die wel tevreden zijn, waar wij geen klachten van horen. Waar ik niet wil goed praten, dat we niet moeten op onze verbeterpunten werken. En dat doen we ook. En daarom is die brief gekomen, daarom hebben we bij de personeelsdienst een noodkreet geluid van, hier moet actie ondernomen worden.
Na een jaar, Hulde?
Niet na een jaar, dus al langer dat we daar aan werken.
Maar er is nog niks veranderd.
Er is al heel veel veranderd.
Ja?
Dat kan u ook, ja, zeker. Maar goed, het is ook, zijn het veel klachten?
Het feit dat u die een brief nu stuurt, wil zeggen dat er nog niet genoeg veranderd is. Want anders zou u in
maar we willen onze verenigingen informeren. En het is dat wat we met de brief gedaan hebben. En we hebben gekomen tot concrete acties. We willen dingen verbeteren. Goed, meer kan ik daar ook niet. U vraagt mij een stand van zaken, wat er nog moet gebeuren, en dat wil ik gewoon met u meedelen.
Ja. En ik heb niks gehoord over mijn vraag rond welzijn. En ik vind, net zoals de discussie hier een paar gemeenteraden geleden, vind ik die sense of urgency nog altijd niet terug. Maar zwart. Ik kan er gevoelig voor zijn, maar ik kan dat niet loslaten.
Het tweede deel. Dat je daar gevoelig voor bent, vind dat goed. Ik ook. Mij, ik zou het ook liever anders zien.
Ik verantwoordelijk schepen, ik zou er van wakker liggen. Hè. Ik zou zelf al in een telefoon gaan zitten. Hè. Ja, maar echt waar, hè. Dat is toch allemaal niet vrijblijvend. Je bent een functie, je moet ervoor zorgen dat je een dienst draait. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is uw verantwoordelijkheid. Een jaar of niet. Allee, kom aan, pak dat vast.
Dank u.
Thomas, het tweede deel van de vraag was voor de burgemeester.
Ja, over welzijn waren denk ik ook een aantal vragen gesteld, zowel over het ene traject als over de andere. Misschien toch bij het andere nog een beetje bij aanvallen. Hè, van op een gegeven moment start een team in een bezetting. En soms heb je verloop, moet daar heel eerlijk in zijn. Dan komen er nieuwe mensen in, vertrekken er mensen. De personeelsdienst, dat kan ik u garanderen, die doet hun uiterste best om aanwervingen te doen. Er zijn heel wat procedures lopende. En natuurlijk niet alleen voor cultuur, we hebben meerdere diensten. En dan voel ik al één ding, dat is aan mij ooit al eens gevraagd, hoe is uw analyse? Heel veel trajecten samen van inkt te kantelen, geeft op zich wel een hele grote druk op de organisatie. Maar ik volg wel, wat Thomas zegt, dan moeten natuurlijk de medewerkers zelf niet het slachtoffer van zijn. De dienst heeft altijd een heel duidelijk aanspreekpunt van leidinggevende gehad. En het systeem is ook heel duidelijk, hè. Als een teamcoach er niet is, zal het de persoon daarboven zijn die de verantwoordelijkheid voor dat team moet opnemen. We zijn nu ook nog naar andere oplossingen momenteel aan het werken om daarbij te ondersteunen. We hebben zelfs van een andere dienst, er zijn ook mensen daar aan het bijspringen. Zodat de sense of urgency er niet zou zijn, dan is er heel duidelijk wel, achter de schermen heel fel. We worden allemaal evenzeer aangesproken, daar werd hard gewerkt, maar dat is een dienst en dat is ook iets dat ik leer. Kleinere diensten, ik heb het algemeen ook al uitgesproken, waar maar een aantal VTE's zitten, waar je een team van maakt, die blijven extreem kwetsbaar voor als daar zich een aantal dingen voordoen. Zet je een team van 10, 15, 20 VTE en er vallen er 1 of 2 weg, of je bent met 4 VTE en er vallen er 2 weg, op een team van 4 waar een teamcoach niet ingevuld geraakt, waar de vacatures lopende zijn, soms niet lukt, dat heeft een hele grote impact. Bij welzijn hebben we gezegd, van mens en leven, eigenlijk moeten de functies ingevuld worden voor leer dat we kantelden. Waren al die teamcoaches voor onbepaalde duur ingevuld geweest bij het kantelen? Het zou veel beter geweest zijn, dat is ook al uitgesproken. Het was niet. Ik had gehoopt, en ik ga daar geen steen gooien, maar dat firma's die dat veel begeleiden, dat ook wel een beetje aanvoelen dan een ad interim om dan op te bouwen. Een tijdelijke oplossing dat dan misschien niet super is, wat, dat is hetgeen dat er gebeurd is. Als je natuurlijk vraagt wat wordt er rond welzijn gedaan rond personeel, kan ik heel oprecht zeggen dat daar heel veel rond gebeurt. We hebben 3 HR-partners en ook bij elk van die inkantelingstrajecten zijn die heel van nabij aanwezig. Zo de naam kunnen zeggen wie dat van cultuur, de naam speelt nu geen rol, denk ik. Ik kan nu zeggen dat ik met die dame regelmatig contact heb, dat die daar heel veel acties rond opzetten. Ook heel veel gesprekken daarom doen, dat echt wel zeer ter harte nemen, omdat uiteraard dan een hele belangrijke is. Ik ga niet van de, en we hebben al personeel is gekanteld, financiën is gekanteld, ruimte is gekanteld, inderdaad een BKO, cultuur, mens en leven staat, de welzijnsdiensten staan voor de kanteling. Overal zijn daar ook die HR-partners mee daarin in de weer. Dat je bij die inkantelingen, bij nieuwe manieren van werken, dat het soms moeilijk loopt, ben je eerst om dat toe te geven. dat, we merken dat heel fel, dat sommige functies niet ingevuld geraken, dat dat een grote impact heeft. Dat is absoluut zo. We hebben daar dingen rond bepaald, omdat je inkantelt van een aantal diensten om niveaus gelijk te stellen met examens, waar soms mensen, of die al een tijdje iets deden, psychotechnisch weer niet geslaagd zijn. Dat heeft allemaal hele grote impact op mensen. Dat weegt heel zwaar. En we proberen dat zo goed als mogelijk te ondersteunen. We hebben een tijdje geleden ook al beslist dat mensen zelf nog extra hulp nodig hebben. Soms ook nog voor een aantal dingen. Soms ook wel een beetje vanuit hun, want ze nemen ook dingen van thuis mee, dat we daar extra in willen ondersteunen. En we hebben een heel systeem van heel wat overleg. Dus wees maar zeker dat daar een zeer grote bezorgdheid daarnaast zit. We blijven ook doorwerken bij ruimte. Tot elke woensdag voormiddag zitten we daar rond samen. Zit ook de HR-partner elke woensdag voormiddag zit daar ook bij. Is ook bij die procedures bij betrokken. Volgt ook al die zaken mee op. Ja, om stappen te zetten. Zoals daar hebben we nog op een aantal subteams de structuren in overleg met personeel en nu misschien nog wel vanuit de principes, maar dan gewoon zelf verfijnd, anders gesteld, veranderd. Ik denk dat je dat ook moet soms kunnen zeggen. En bij ruimte is dat zeker bij een bepaald tijd dat we zeggen van goed, op die manier denken we dat het beter gaat werken. Onze vertrouwenspersonen staan dag in dag uit klaar om ook mensen te kunnen aangesproken worden. Ja, het kernteam, al de zaken werken samen, want we pakken dat heus zeer ernstig, maar je merkt wel, ja, er moet slagkracht komen. En dat wil zeggen personeel, en inderdaad ook personeel, als je start, moet je goed onthaald worden, moet je gestuurd worden, moet er ook toegelicht worden wat dat de bedoeling is. Dat is ook de ambitie, dat moet ook bij alle teams en cultuur gebeuren, ook bij alle anderen. Maar dat daar ja, heel veel werk is en dat we ook moeten durven zeggen van ja, als je nu binnen 2 maanden hier iets gaat boeken, je boekt niet alleen een zaal, maar daar staan eigenlijk uren van personeelsleden, die moet je kunnen inplannen. Maar als je bijvoorbeeld zegt dat ja, 4 VT1 moet dat doen en die zijn helemaal ingepland, ja, dan is dat heel duidelijk perfect naar visie naar volgend jaar toe. Wilt je dat meer doen, ja, dan moeten we zorgen dat het uitgebreid gaat worden. Maar dan moet je daar slagkracht gaan hebben, dat is een hele duidelijke. Het moet natuurlijk ook haalbaar zijn voor alle ondersteunende diensten, logistiek, het moet allemaal draaibaar zijn. Je moet zien wat er wel of niet kan. Maar er zijn heel veel aanwerkingen voor onbepaalde duur lopende. Vaak voor bepaalde duur nog sneller, om al sneller te kunnen schakelen. Het punt blijft wel en het blijft kwetsbaar. En daar ben ik zeker van, als er de kleine teams iets gebeurt, dan kun je de procedures nog zo goed als hebben. Dan moet je er ook duidelijke afspraken. En dat is momenteel. Hè. Momenteel zijn uiteraard de andere teams. Ja, ze helpen elkaar. Alleen ik denk dat we mocht in structuur en met teams en met afleidingen gaan werken. Maar tenslotte, als er uitdagingen zijn, is denk ik wel de ganse dienst. Voelt zich trouwens daar ook toe betrokken en schakelt in. Hè. In team 1 van Podium en Kunsten, die mensen kunnen ook zeer goed mensen ontvangen en die zalen in orde maken. Dat is dan natuurlijk de programmatie zelf. Dit is externe programmatie. Momenteel wordt er ook ingesprongen van de ene kant naar de andere. Ons grootste bezorgdheid nu, en die denk ik heel belangrijk, is van binnenkort gaan de boekingen van volgend cultuurseizoen van start. Dat we die start nu, met al de krachten die gebundeld worden, juist kunnen leggen. Want als je die puzzeltjes fout legt, dan pak je dan nog een seizoen mee. Dus nu is het een hele belangrijke seizoen, daar ben ik heel zeker van. Die goede afspraken, al de aanvragen goed deskundig gaan bekijken. De enkele mensen die daar nu een deskundigheid aan het opbouwen zijn, flankeren, maar ook nog andere mensen die deskundigheid ook hebben, daar een aantal keuzes maken en heel bewust als organisatie de keuze maken om daar extra op te ondersteunen. Want het is maar net nu goede contracten af te sluiten, met goede afspraken te maken, dat je volgend cultuurseizoen, ja, laat me zeggen, op een normale manier kan starten. En dat is nu natuurlijk, momenteel zitten we op de piek. In februari, maart is een heel drukke maanden. Ondertussen gaat eigenlijk het verhuur voor volgend seizoen bijna ja, ook definitief van start. Dat is een belangrijk moment. Maar als er mensen van de administratie, van andere diensten, bij gaan ondersteunen, wil dat wel zeggen dat we dat belangrijk vinden, dat we daar ook keuzes voor maken. En dat zijn mensen die echt wel met veel motivatie daarbij willen gaan ondersteunen. Heel duidelijk is er gevraagd van... Voorzie ook een moment dat je per definitie bereikbaar bent. als we maar één of anderhalve VTE, maar die moet ook nog in het weekend. En s'avonds, ja, je kunt het wel, ja, zo'n personeelsplanning, dan is het niet eenvoudig om alle kantooruren daar altijd iemand ter beschikking te hebben. Dan heb ik liever duidelijke momenten of duidelijke afspraken waar dat je goed voortgeholpen wordt, dan een heel week door dat het bij wijze van spreken de vraag is, gaat het lukken of niet? Is dat ideaal? Zeker niet. Worden daar veel inspanningen geleverd? Absoluut. Moet die sense of urgency er zijn? Heel zeker. Die is er. Die moet er ook zijn, want het is op dat gebied, dat is er gewoon. Ja, we moeten dat blijven doen. Zorg dat we die verhuringen naar volgend jaar toe. Ik denk dat een Eva binnenkort samenkomt. Zij moet zich maar uitspreken ook mee van, ja, die externe verhuringen. Gaan we focussen op onze verenigingen, op andere gezelschappen? Wat is daar het evenwicht dat moet gelegd worden? Ik denk dat daar wel een heel duidelijk verhaal is binnen het college. Hebben we daar wel onze ideeën over? Het is ook wel, denk ik, fair, alles wat met programmatie en zo te maken heeft, dat een Eva, waar dat het zit, zich daar ook over mag uitspreken. Want als we dat puur als college zouden doen, zouden we weer het verwijt krijgen, ja, dat we misschien keuzes maken die daar, denk ik, moeten gelegd worden. Maar dat is duidelijk benoemd, dan moet daar besproken gaan worden. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook wel medekeuzes zal maken. We hebben niet voor niks een verenigingenhuis, ook hier bijvoorbeeld. Ja, we zetten daar veel op in. We hebben daar heel veel middelen budgetair in staan. Het is inderdaad kwestie om al die stoelen van personeel deskundig ingevuld te krijgen en in afwachting alle hens aan dek om het te laten draaien. Dat is wat mij betreft de samenvatting. Er zijn heel wat inkantelingsverhalen die vaak vlot lopen. Er zijn vaak... Wat blieft? Is er iets of... Ah, ja. Allee. Nou ja, sorry. Ja, ik kan daar oprecht wel twee over praten, ja. Alleen omdat mij, ik ben er ook heel veel mee bezig, ja. Dus ik kan daar echt heel veel over praten. Dit was denk ik inderdaad een stukje een samenvatting, wel heel belangrijk. Maar ik wil zeggen, als het over al die inkantelingsprojecten gaat, ja, hebben we absoluut een raadscommissie ondersteuning nodig. Er zijn ook heel wat personeelsinstituties, zelfs op diensten van inkanteling, die niet rechtstreeks met de inkanteling te maken hebben. Er zijn jammer genoeg ook veel andere diensten die niet ingekanteld zijn, waar ook veel personeelsissues zijn. We merken overal dat vacatures invullen in alle sectoren heel moeilijk begint te worden. Maar elke week opnieuw ook kunnen we toch weer bekwame mensen aanwerven. En dan volg ik wel, je moet de structuur zo stabiel mogelijk maken. Het gaat mensen aanwerven om die natuurlijk maximaal te kunnen houden en de volgende jaren te kunnen laten renderen om in de organisatie mee te werken. Dat is ook een hele belangrijke, want aanwerven is één. Maar dan natuurlijk de mensen laten integreren, mee het verhaal laten schrijven. Dat is zo mogelijk nog belangrijker. Daar heb je natuurlijk ook weer teamcoaches en de rest van de organisatie voor nodig. Maar rond welzijn wordt door heel veel mensen naar de personeelsleden oprecht wel heel hard gewerkt. Ook met een arbeidsarts, ook met IDW, met een arbeidspsycholoog. Dag in, dag uit. Maar die mensen geven ook aan dat ze heel veel werk hebben. Die voelen dat ook. Voilà. Het is geen eenvoudige, dat zal ik niet gezegd hebben, maar wordt wel serieus opgewerkt.
Oké, Thomas, voldoende?
Ja, dank u voor... ik kan er ook 2 uur of 3 uur over praten. Dat,
samen
dat is niet het moment. Maar ja, ik hoop in ieder geval nog eens dat er inderdaad ook snel voor de mensen zichtbaar wordt. Het zal misschien wel heel hard gewerkt worden achter schermen, dat er ook zichtbaarheid komt, dat de situatie verbetert. Ik denk, ik blijf erbij, Hulde, sorry, dat ik vind dat er op cultuur meer als één tand mag bijgestoken worden. En ik hoop dat u dat ook persoonlijk ter harte gaat nemen. En ik hoop in ieder geval dat ook de vruchten van al die inspanning van het personeel, dat die ook in de toekomst zullen doorgaan. Want het is altijd gemakkelijk gezegd hier en wat de bedoeling is en wat een visie moet zijn, maar ik denk dat een gemeentebestuur heel veel troeven heeft als werkgever. Ik denk dat we ook heel veel goede mensen hebben. En ik denk dat we er in ieder geval moeten voor zorgen dat we die mensen ook kunnen houden en dat een tevreden werknemer levert ook altijd de beste dienstverlening. Dus ik hoop echt dat die inspanning opgedreven wordt en dat er snel ook inderdaad voor die mensen een soort van geruststelling kan komen dat de situatie de goede kant op gaat.
Koen?
Ja, heel kort. We sluiten sowieso aan bij wat de vorige spreker gezegd heeft. Maar misschien is het ook belangrijk om in heel deze problematiek mee te nemen, om na te gaan wat de oorzaak is van het vertrek van zoveel mensen op sommige diensten. En want ik heb u te straks horen zeggen, Hilde, van de mensen die er vroeger mee bezig waren, zijn er nog maar weinig of zelfs geen overgeschoten. Ja, ik neem aan dat die niet allemaal vertrokken zijn omdat ze ergens een beter betaalde functie gevonden hebben of zo, maar dat
nee, er zijn zelfs mensen die nog in de organisatie, zij werken nog in de organisatie, maar niet meer binnen het departement cultuur.
Ja.
Ja, ik ga niet in detail treden, maar goed. Dus we werken nog voor de gemeentemol. Dus het,
ja,
gaat niet
het kan dus zijn dat mensen vertrekken op een bepaalde dienst omdat ze niet content zijn met hoe de dienst werkt.
Ja,
dat is heel belangrijk, denk
ik,
om mee te pakken in uw onderzoek.
Zeker, dat heb ik, ben ik mij ook maar van bewust. Goed,
Goed, dan denk ik dat we naar het volgende punt kunnen gaan. Thomas, we blijven bij u. Dienstverlening de lijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een beetje de opvolgingsvraag, omdat het ook, denk ik, een heel belangrijke is. We hebben er vorige gemeenteraad ook in extenso over gesproken. Ja, inderdaad, de nieuwe plannen van de vervoersregel die in uitvoering zijn gekomen in januari, heeft inderdaad bij heel wat buurtverenigingen toch heel wat ongerustheid en zo veroorzaakt. Voor heel veel mensen is de dienstverlening van het openbaar vervoer erop achteruit gegaan. Op initiatief van die buurtvereniging is er dan een bevraging georganiseerd. Die resultaten zijn ook op hun blog bekendgemaakt. Daar hebben 316 mensen de moeite genomen om daar op te reageren. En u heeft vorige gemeenteraad ook gezegd dat u er alles ging aan doen om die situatie te verbeteren. We zijn nu meer dan een maand verder. Dus is mijn vraag eigenlijk van welke acties zijn er ondernomen? Hoe wordt er nu verder gegaan met de resultaten van die enquête? Hoe worden de buurtverenigingen daarbij betrokken? Welk stappenplan voorziet het college in de rol dat zij kunnen spelen natuurlijk in deze materie om die situatie te verbeteren?
Schepen?
Ja, inderdaad. Ik heb de getuigenissen op de blog en de resultaten ook gelezen natuurlijk. Hè. Dat is inderdaad een knap werk. Hè. Zoals vorige gemeenteraad gezegd, steunt het gemeentebestuur alle initiatieven van burgers en comité's, want we begrijpen de frustratie. De verkeersdienst is dan ook sinds 6 januari actief alle meldingen aan het verzamelen en aan het bundelen. Ook in de vervoersregio Kempen, samen met de regionale verantwoordelijke van de lijn, hebben we afgesproken om alle klachten en meldingen op te lijsten van de hele regio. En die zullen geanalyseerd worden en besproken op de vervoersregioraad. En vanuit Mol zullen we blijven ijveren voor vaste lijnen, op zijn minst vanuit elk gehucht naar het centrum. En voor de problematiek van kwetsbare gebruikers, schoolkinderen en alle mensen die in de kou blijven staan, dat er snel geschikte alternatieven voorzien worden. Dus we zullen dat blijven doen. Ik heb dat ook gedaan al. En aangezien er geen financiële middelen beschikbaar zijn in de vervoerregio, zal er zowel vanuit de vervoerregio als vanuit de gemeente afzonderlijk sterke signalen moeten komen richting de Vlaamse overheid om bijkomende budgetten ter beschikking te stellen. En stilaan lijkt ook wel het besef te groeien bij vele actoren dat het afschaffen van de treinparallel niet werkbaar is in meer gebieden zoals Mol. Bij minder stedelijke gebieden. En op die nagel moeten we blijven kloppen. Op 19 januari hebben we vanuit de gemeente een constructief overleg gehad met Lidwina en de lijn. Ik had daar vorige maand ook al iets over verteld. Waarna al enkele nuttige bijsturingen konden gebeuren en enkele pijnpunten konden worden weggewerkt voor Lidwina. Maar natuurlijk nog lang niet alles. Hè. Na eerder overleg met een aantal buurtcomité's en belangenverenigingen zal de gemeente op maandag 26 februari, dat is volgende week, een delegatie ontvangen van deze verenigingen. En zij gaan daar de mogelijkheid krijgen om de problematiek die ze voor hun doelgroep ervaren toe te lichten. En tijdens dit evaluatiemoment, overlegmoment, zal vanuit de verkeersdienst ook de tendensen van de meldingen toegelicht worden. En zullen we tonen op welke manier we een bezwaarschrift aan de lijn willen overmaken. Aanvullingen zijn op dat moment uiteraard nog mogelijk. De uitnodiging voor deze overleg is vorige week vertrokken en bijna iedereen heeft reeds laten weten aanwezig te zullen zijn. Dus, verder is er ook nog een denkspoor dat we verder willen uitwerken, naar analogie met de conferentie van de Kempische burgemeesters, die een brief, een gezamenlijke motie hebben opgesteld. En ook een beetje in analogie met de motie die we voor de dierenmarkt, het behoud daarvan, opgesteld hebben. Is het voorstel dat we ook een ontwerpmotie zouden voorbereiden, die we dan tijdens de gemeenteraadscommissie ruimte van maart zouden voorstellen, kan dan besproken worden en voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Zodanig dat we een gezamenlijk standpunt over deze toch wel heel lokale, deze gemeentelijke problematiek kunnen presenteren aan de Vlaamse overheid en aan de lijn. Ik weet niet dat ik daar al een deel antwoorden heb gegeven op de vraag.
Ik heb ook vernomen dat vorige week dan de uitnodiging gestuurd is naar de mensen. Inderdaad, denk ik, heel mooi en constructief werk aan het leveren zijn. Mm-hmm, ik vind het een beetje jammer dat het... Het kan nooit niet snel genoeg gaan, hè, omdat elke dag... Het is zo met zo'n beslissing, hè. U zegt, voor Lidwine zijn er eigenlijk al een aantal zaken redelijk snel opgelost geworden. Ik vind dat we daar heel, dat is ook mee dat ik de vraag nog eens stel, dat we daar veel korter op de bal moeten spelen. Uw vergelijking met de motie rond de dierenmarkt, u moet me dat vergeven, maar die stelt me niet helemaal gerust, omdat we daar ook serieus bot gevangen hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat er al meer initiatief genomen zou geweest zijn om zeker die concrete punten in het momentum dat er was, om die te pakken. En ik heb een beetje bang hoe langer dat een bijsturing op zich laat wachten, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat die gebeurt. Dus ik ben daar niet helemaal in gerustgesteld. 26 februari kan u inderdaad... is het goed dat u die mensen hoort en ziet. Maar ondertussen blijft de situatie voor heel veel mensen dag na dag slechter. Ik denk als u de getuigenissen leest rond mensen die inderdaad al bepaalde gedragswijzigingen gedaan hebben, zoals het niet meer naar de muziekschool gaan en zo, dan denk ik dat dat toch redelijk schrijnend is. En dan vinden we dat we daar heel kort op de bal en met heel veel geluid ons ongenoegen moeten laten blijken. En ook, inderdaad, het heeft hier zo straks al gegaan over andere dossiers, dat iedereen zijn vertegenwoordigers op dat niveau toch eens ferm aan zijn oren trekt, want het trekt echt op niks. En ik vind dat, ik zou dat heel jammer vinden dat daar op geen enkele manier een bijsturing gebeurt.
Ja, ik in verband met die bijsturing, hè, van we proberen kort op de bal te spelen, maar dat is natuurlijk nu, hè, je moet ook een beetje strategisch bekijken, hè, want wij kunnen zelf geen op korte termijn zeggen en nu leggen we terug een vaste lijn in. Hè. Dus er zullen kleinere, de realiteit zal zijn. Hè. Je moet van u laten horen en alles in kaart brengen.
Maar ik denk
zal zijn dat er op korte termijn, als ik even mag, kunnen er bepaalde kleine bijsturingen gemaakt worden van lijnen die aansluiten of het flexvervoer dat verbetert, uitbreidingen van de flexzones. Maar uiteindelijk, oorspronkelijk was er gezegd, een grote aanpassing is pas na 2 jaar. Daar komt men nu toch al wel wat van terug. Hè. Het is heel duidelijk dat er gezegd wordt, we gaan eerst nu een tijd monitoren. Hè, maar nu zeggen ze al van, waarschijnlijk zal er na een jaar al wel bijsturingen gebeuren. Nu, dat wordt niet zo... dat is nog niet beloofd, hè. Maar dus het is iets dat... Gelijk dat je zelf zegt, waar dat je duidelijk moet in zijn, druk moet inzetten en hoop en zo tot resultaat komen. Maar op 1, 2, 3 zeggen, we gaan dingen veranderen. Ja, we kunnen geen dingen veranderen die we zelf niet kunnen beslissen.
Nee, ik vraag niet dat de gemeente Mol een extra lijn 84 in het leven wil roepen. Maar ik vraag wel dat je duwt, zodat het inderdaad pijn doet. En dat je de mensen die daar heel veel inspanningen doen en die in zich inderdaad... door een ander niveau dan het gemeentelijk niveau serieus in de kou gelaten voelen, dat je die mensen vertegenwoordigt naar dat niveau. En dan moet je soms volgens mij assertief zijn aan alleen, want ik zie dat er in andere gemeenten wel al redelijk significante aanpassingen zijn gebeurd. Dus ik vind dat we daar ook echt wel, als je En daar reken ik eigenlijk ook een beetje op de gemeente als spreekbuis voor zijn inwoners. Ja. Je hebt hier een communicatiedienst en je moet daar zet je in om dat draagvlak bij de mensen te creëren. Zet je in om ook inderdaad richting bovenlokaal de juiste boodschap te geven.
Ja, maar dat is ook de bedoeling.
Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Maar we zijn een maand verder en ik hoor stemmen uit die buurt die zeggen, oké, goed, nu mogen we de 26e gaan. Mm-hmm. Maar,
Nee, maar ik denk dat je niet mocht verwarren. Je kunt wel naar de lijn gaan en van alles vragen, maar je moet dat wel kunnen onderbouwen. Als er natuurlijk ergens...
Maar maak die inspanningen dan zichtbaar, Wim. Ah, laat
maar
zien
maar
wat je doet.
Zeggen, ik denk dat het een heel duidelijke strategie op zich ook was van heel veel mensen van onderuit, en dat is het allersterkste, zijn heel veel signalen aan het verzamelen. Ik word ook aangesproken, ik stuur die ook door, de schepen ook, jullie ook, we sturen dat op zich allemaal door. Er gaat denk ik naar die mensen ook iets goed geluisterd worden, dat zij zelf ook nog eens hun verhaal kunnen brengen. Ja, dat zijn voor Mol, ja, ik denk dat de analyse maakt, ja, een en heel een duidelijke, daarvan een wezelgompel naar Mol en Ezaert voor zo liefst pas nog door naar Geel, want de verbinding van Mol-Geel is misschien nog meer dan Mol-Lommel, het Mol-Geel denk ik nog een meer crucialere. Daar zult je natuurlijk ook bondgenoten als stad Geel en zo in moeten gaan zoeken. Binnen de vervoerregio gaat je dat ook moeten gaan doen. Ja, ik denk die motie, ja, waar natuurlijk van de dierenmarkt, en ik kan u garanderen dat er achter de schermen heel hard aan gewerkt wordt en hopelijk door iedereen. Allee, we gaan dat doen, maar ook hier, je gaat dat zo concreet mogelijk in die motie moeten krijgen. Wat willen wij wel en wat willen wij niet? Want je kunt niet alles gaan vragen aan de lijn. Je moet ook niet een jaar of twee jaar gaan wachten. Het momentum is nu al, nu is in kaart gebracht. Ik denk dat wij dan in die motie en natuurlijk ook naar de kabinetten toe en dan zal zij kunnen daar doen. Ja, wij zullen, iedereen zal wel naar zijn kabinetten doen. Gewoon druk gaan leggen. Als je enkele weken later hoort dat eventueel voor een uitbreiding van de stadsnet van Antwerpen, tramnet, misschien naar de toekomst toe toch middelen zouden gevonden worden, ja, blijft mijn punt op zich van, ja, er moeten ook gewoon middelen extra voor de Kempen, ja, gezocht worden. We hebben met alle burgemeesters samengekomen en overal kwam dat eigenlijk unisono, maar die gesloten enveloppen, ja, krijgen we het gewoon niet opgelost. En als je dan een 91-jarige, ja, moet die elke dag naar de dochter in Geel gaan zeggen van, burgemeester, jij hebt afgeschaft dat ik niet meer bij mijn dochter kan, dat ik daar niet meer op bezoek kan komen. Ja, je merkt dat, hè, er zijn zoveel noden. Laat ons in kaart brengen op de raadscommissie ruimte die er heel snel komt. Ook daar dat verhaal krijgen. Dat is anders dan de motie van die andere motie. Dan kunnen we over die motie op die moment ook mee discussiëren, klemtonen leggen, hoe dat er moet ingaan. En als die motie gestemd wordt, laat ieder denk ik voor zijn eigen wegen al te bewandelen. Onze communicatiedienst vanuit de bevoegdheid zullen wij dat doen. En laat ons hopen, ja, dat we moeten daar denk ik stappen vooruit gaan proberen te zetten en de lijn ervan te overtuigen, ja, dat er gewoon te grote hiaten aan het vallen zijn. En je kunt niet op een trein springen, een bus heeft meerdere haltes en het is net iets te kort door de bocht om alleen nog naar Geel te kunnen via het station van Mol, want dat geeft voor veel mensen grote problemen, met één van de voorbeelden. Maar dat is denk ik de pad die we uitgedokterd hebben. Respect voor de mensen die alles verzamelen. Ook een aantal scholen hebben dat ook gedaan en zo. Laten we alles samenbrengen. Laten we het dan op een raadscommissie brengen, dat we daar ook een gezamenlijk standpunt in kunnen hebben, dat we hetzelfde kunnen gaan vragen overal. En laten we dan hopelijk maar ook vanuit de Kempen daar druk op gaan zetten. Hè.
Ja, sommige verenigingen zijn nog bezig. Die hebben hun resultaten nog niet afgerond. Dus dat is ook een reden dat we...
Nee, maar je moet nu wel ermee door.
Tuurlijk. Maar daarom is het volgende maandag, over een maand.
Oké, Thomas, wordt vervolgd. Ja. Goed. Punten 23, 24 worden dan niet behandeld. Dan zijn we bij Koen Boeks, pensioengerechtigde leeftijd en bejaardiers. Koen.
Dank u wel, voorzitter. Ja. De bejaard van het centrum van Mol is al gekend, denk ik. Die bestaat zelfs van 1951. Nu, de bejaardier Karel gaat op pensioen in maart. Intussen heb ik vernomen dat er de timing van de bekendmaking, de openstelling en de selectieproef werd doorgegeven. Maar ik heb een beetje mijn vragen of mijn waarom dat zo lang heeft geduurd. Want nu is het heel kort dag voordat de 4e mei de inhuldiging zal plaats hebben. Maar er mag echt niks mislopen met die vacature, want anders gaan we die datum niet halen. Dus mijn vraag is, waarom is het zo lang geduurd voordat er nu pas die vacature is opengesteld?
Schepen.
Dank u wel voor de vraag en voor de interesse in de bijaard. Je bent al heel goed ingelicht, want er zijn een aantal dingen die ik wou toelichten die je al weet. Maar ik ga het toch misschien even doen voor de vergadering, als dat goed is. Een bijaard, grootste instrument ter wereld. We hebben er inderdaad eentje in Mol sinds 1951 in onze toren. We hebben tot nu toe nog maar 2 bijaardiers gehad, wat ook redelijk uniek is. Frans Vos van 51 tot 91 en dus Karel van Eindhoven van in 91 tot nu, dus 33 jaar. Heel verdienstelijke bijaardier waar we heel tevreden van zijn. En hij heeft inderdaad heeft dat ook met mij gecommuniceerd al enige tijd. En hij heeft ook aan het college laten weten dat hij zich, nu hij pensioengerechtigd is, ook zijn mandaat wil neerleggen. En eigenlijk gaat zijn officiële pensioenstelling is op 1 maart 2024. Dus het traject nu wat voor ligt is dat op het college van 29 februari zal de vacature worden openverklaard. Publicatie van vacature en het indienen van die kandidaturen kan dan tussen 1 en 17 maart. En de kandidaten worden uitgenodigd voor de selectieproeven in overleg met de selectiecommissie. Ja, nu zul je zeggen, die gaat op 1 maart op pensioen en dan... Goed, Karel van Eindhoven heeft al toegezegd dat hij voor de bespelingen in maart en april wil blijven doen. Waarom? Ook omdat hij 4 mei heeft uitgekozen als officiële datum met een academische zitting. Willen we een overdracht doen van de Karel van Eindhoven naar de nieuwe bijaardier, zijn opvolger of opvolgster. Maar het is dan eigenlijk ook een heel speciale dag, bijzondere dag voor de bijaard in Mol, omdat we dan 70 jaar bijaardconcerten vieren. Dus er worden al 70 jaar concerten op de bijaard georganiseerd hier in Mol, wat ook redelijk uniek is. En dus Karel heeft gezegd, ik wil die datum gebruiken voor de formele overdracht te doen. Ja, Koen, ik deel uw bezorgdheid. Ik hoop dat de procedure goed verloopt. Ik ben heel blij dat Karel bereid gevonden is en heeft dat eigenlijk ook al aangeboden, van ik ga maart, april sowieso de bespelingen nog blijven doen. Dus dat is geregeld. Dus als alles op 4 mei kan de overdracht gebeuren, is het in principe in orde. Dus als die procedure goed verloopt en we vinden kandidaten, dan ben ik daar gerust in. Is dat niet zo, dan moeten we kijken hoe dat we dat oplossen.
Nu, ik weet dat er in oktober 23 naar u een mail is gestuurd en zelfs naar de personeelsdienst voor alsjeblieft die vacature vroeger te kunnen openzetten, omdat de mensen van het BR-comité waren bezorgd.
Ja, dat klopt.
En ik vind het een beetje... Ik kan er niet goed bij dat zo lang heeft moeten duren voordat die vacature is opengesteld geweest. Want nu is die timing vol te kort. Ja. Dat inderdaad, als er iets onder of boven komt, waarschijnlijk zal Karel wel genoeg mensen kennen die daar bijaardier zijn en die daar eventueel die taak kunnen overnemen. Maar het is toch een heel korte timing en het bijaardcomité is er heel bezorgd over. Ze hebben trouwens verschillende mails gestuurd naar de communicatiedienst, naar via schepen ook, maar er is eigenlijk nooit geen antwoord op gekomen, of toch een lange tijd niet. Heel lang heeft dat geduurd voordat er een antwoord is gekomen. Dus ik weet niet, ik vraag gewoon een beetje af waarom dat echt zo lang heeft moeten duren, waarom dat niet rapper komt.
Ik ben van in het begin betrokken, dus ik denk dat het eerste overleg geweest is, ook samen met iemand van de personeelsdienst. Ik denk, als ik me niet vergis, maar dat zou ik moeten opzoeken, in mei 2023, van zodra Karel mij ingelicht heeft, zijn we gaan samen zitten. Ik stel samen met u vast dat de procedure zal lopen. Ik hoop ook dat het effectief zal dat er goede kandidaten van op afkomen. Dat het op 4 mei mooi een overdracht kan zijn. Voor de rest kan ik daar niet veel over zeggen, buiten het feit dat de personeelsdienst daarmee bezig is of gaat zijn.
Ik kan daar wel een beetje een antwoord op geven. Hè. Die personeelsdienst, die mensen werken zeer hard voor heel veel vacatures. Daar moeten nog keuzes gemaakt worden. Ze moeten bijvoorbeeld voor de ganse afdeling cultuur moeten er mensen aangeworven worden. Er zijn overal, per definitie hoort je ook, hè, dat er dringende aanwervingen zijn. Ik denk dat men hier heel goed de tijd uitgezet heeft. Het was handiger geweest dat je daar een half jaar of een jaar meer tijd voor had. Maar goed, iemand kan ook maar x aantal vacatures tegelijk draaien. Het is een voorbereiding. Blijkbaar zijn er ook heel wat kandidaten al. Ik hoor dat gaan mee solliciteren. Dat is ook een voordeel. Als je nu solliciteert, kun je die mensen ook als een bijaard laten bespelen als oefening eigenlijk. Dus je kunt ze nog een beetje ten overgang door een aantal sollicitanten nog laten maken. Maak nog wel sterk dat 4 mei die overdracht er gewoon zal zijn. En hopelijk dat de nieuwe bijaardier op tientallen jaren of minder, afhankelijk van de leeftijd die hij of zij heeft, maakt eigenlijk niet uit, maar gewoon de jaren dat hij of zij bij ons actief is, medium bijaard in de kijker zal zetten, zoals Karel en de voorganger denk ik gedaan hebben. Op zich gaat dat denk ik een procedure zijn die ingevuld gaat worden en voor 4 mei ben ik redelijk zeker. Het is ook niemand zijn hoofdberoep. Het is altijd maar een stukje dat je bij je beroep bijdoet. En niemand gaat zijn job opzeggen om bij haar dier een mol te worden. Dat is ook anders dan vele andere jobs, want dan moet er nog een opzegtermijn vaak gegeven worden bij de werkgever of zo. Dit is vooral in het weekend dat er gaat worden. Ik hoor toch al links en rechts dat er al heel wat mensen kandidaat zijn. Dus ik denk dat gewoon de grote werkdruk bij personeel ervoor gezorgd heeft dat het niet vroeger kon. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we tegen 4 mei een goede nieuwe bijaardier zullen vinden, waar het bijaardcomité mee aan de slag kan. En natuurlijk, de bespelingen in de zomer zijn ook heel veel door gast. Deze concerten zelf. Hè.
Nu, dat is natuurlijk een liedje dat we altijd horen. Dat personeel is overbelast en ja, dat horen we altijd.
Ja, dat is zo.
Maar dan denk ik dat je er moet over nadenken of dat er geen oplossing kan gebeuren om dat te ontlasten. Want deze is veel te belangrijk om dat voorbij te laten gaan.
Dat is absoluut. Alleen, daar zijn we nog aan het kijken om daar nog iemand bij te zetten. Maar goed, dat zijn ook middelen waar we vaak ook opmerkingen van krijgen. Ja, hoe zit het met de personeelsmiddelen? Het zijn inderdaad dan wel keuzes maken. Hè? Maar er zit ergens een grens op de inzet die je van mensen mocht verwachten. En goed, dit gaat nog... Tijdig gaat dit nog lukken tegen die 4e mei. Ik ben blij dat ze deze vacature nog mee kunnen draaien, samen met nog een aantal anderen. Maar dat klopt. En de mensen hebben het zeer druk. Maar goed, dat vinden ze ook niet erg. Mensen willen graag hard werken, dat is niet het probleem. Maar het moet wel behapbaar blijven. Dus wij moeten dat wel faseren en timen. Wij kunnen niet een half jaar van tevoren al functies gaan draaien, om dan nog 6-7 maanden niet in te vullen of zo. Dat is geen optie.
Goed, oké, Koen. Dan zijn we toegekomen bij Hans Promol, straatverlichting. Hans?
Ik denk dat het agendapunt een beetje inspeelt op wat wij al een paar jaar vaststellen. En dat is een goede evolutie uiteraard, dat er meer ledverlichting ook in Mol in onze straten wordt aangebracht. Ik denk dat dat inderdaad een duurzaam effect heeft en dat het verbruik van onze elektriciteit heel wat kan drukken. Maar ja, ik heb zelf ook vastgesteld, maar ik heb het ook vernomen van anderen, dat uiteraard ook een aantal effecten heeft op het terrein. De bundels die de ledverlichting maakt zijn soms een beetje smaller. En hier en daar kan dat wel voor problemen zorgen. Hier en daar stellen we vast dat er ook donkere plekken meer en meer opduiken. En we hebben uiteraard destijds een veiligheidsregime, een nachtregime ingeroepen. Wat ervoor zorgt dat er toch op bepaalde plekken waar de verkeersveiligheid het nodig acht... dat daar betere verlichting is op hoeken van straten, op kruispunten en dergelijke meer. Maar jammer genoeg stellen we vast dat hier en daar ook die plaatsen toch wel een beetje aan veiligheid moeten inboeten. En dus ja, mijn vraag is eigenlijk om dat toch eens even te evalueren, dat reglement. Om eens te kijken, ja, dekt het nieuwe systeem letterlijk en figuurlijk die donkere, gevaarlijke plekken af? Moeten we hier en daar niet gaan bijsturen? Moeten we misschien ook geen plaatsen extra gaan verlichten met iets sterkere verlichting? Het zij dan in ledverlichting. Moeten we misschien niet eens kijken of we hier en daar voor bredere bundels kunnen opteren in die lampen? Graag uw visie over over deze meldingen.
Schepen?
Ja, dank u. Dat is inderdaad een heel actuele vraag. Met de jaarlijkse vergadering die we met Fluvius gehad hebben, dat was iets na de zomer denk ik, hebben we het daar ook over gehad. Het huidige reglement van de openbare verlichting dateert inderdaad van 2016. En voor degene die niet weet, dus na 22 uur brandt er slechts 1 op de 3 lampen. En als dat een ledlamp is, dan gaat die na 22 uur wordt die voor de helft gedimd. Behalve op kruispunten, gevaarlijke bochten en zoals u zelf zegt. Hè. De verleiding in Mol is in 2016 ook gestart. Dat was toen heel beperkt nog, 0,5% denk ik. In 2021 zaten we aan 20%. En nu begint 2024 aan 46,22%. Dus dit jaar gaan we de 50% halen. En volledig verlet zou rond 2028 is dat voorzien. Vanaf 2021 zie je in de cijfers van Fluvius ook inderdaad de energiebesparing, wat dat u daar straks zei. Het voordeel van LED-lampen, dat is dus een interactieve openbare verlichting, tegenover de conventionele openbare verlichting, de lampen van vroeger. En het grote voordeel is dat je die eigenlijk gemakkelijk variabele brandregimes en lichtsterkte kunt instellen om aangepaste energiezuinige basisverlichting te bekomen. En dat gaat bij zo'n verlichting met één druk op de knop en dat is ook kosteloos, terwijl met de oude lampen kost dat €125 per stuurpunt. Dus wat is er eigenlijk mogelijk met die nieuwe lampen? Dat de noden voor openbare verlichting verschillen van locatie tot locatie. En wat dus mogelijk is, is om de openbare ruimte op te delen in deelzones, waar dan winkelstraten eventueel een ander brandregime kunnen krijgen dan woongebieden, verbindingswegen enzovoort. Wat is nu het plan? Waarom is dat nog niet gebeurd? Ideaal is om dat de verleddingsgraad boven de 50% is, alvorens aanpassingen te doen over het grondgebied. Als we dat willen doen, als we willen kijken, willen we het opdelen in deelruimtes of dat vraagt dat tijd en studiewerk. En daar moeten ook, als we dat gaan doen, budgetten voor voorzien worden. Want er zijn kosten aan verbonden. Het voorstel van de dienst is, aangezien ze, we zijn dus nu ongeveer aan die 50%, zij zouden voorstellen om dat in 2025 op de planning te zetten, omdat de agenda eigenlijk voor 2024 al heel vol zit, en dat dan ook de nodige middelen in het meerjarenplan kunnen ingeschreven worden. Dus we zouden daar vanaf 2025 graag werk van maken. Wat het aanpassen van de bundels betreft, ik hoor ook dat ze, zeggen ze van die LED-lampen schijnen harder, zeggen sommige mensen, feller. Bundels, dat die kunnen smaller gemaakt worden, dat weet ik niet. Ik denk dat die hun bundels hebben. Ja, breder, ja, inderdaad. Ik weet niet dat we...
Ja, dat is zeker een heel stuk, denk ik, een antwoord op mijn vraag en mijn bekommernis. Nu, ik denk dat we inderdaad, als de cijfers zijn wat u zegt, dat ze zijn, dat we een hele weg hebben afgelegd. Mm-hmm. En dat er inderdaad nog een weg af te leggen is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ook vraaggestuurd hier kunnen reageren. Ik herinner mij dat vroeger heel wat meldingen kwamen. Dan werd dat geval per geval bekeken. Maar ik denk dat het in aanloop van de evaluatie heel belangrijk is dat de meldingen die hier komen op dit terrein, dat die goed geregistreerd worden. En ik zou eigenlijk ook graag als raadslid eens zicht krijgen op de meldingen die op dit onderwerp worden gegeven. Ik denk dat dat het begin is. En Fluvius misschien nu al ook een stukje een opdracht kan krijgen, hè, om in een aanloop van de 50% waarvan u zelf zegt dat het wellicht dit jaar wordt gehaald, dat die evaluatie wordt voorbereid en dat de pijnpunten al stilaan in kaart gebracht worden. En ik denk dat het belangrijk is uiteraard dat die meldingen daar mee in rekenschap worden gebracht.
Ja, de pijnpunten, de diensten stellen dus voor om met het werk nog even, we weten dat het eraan komt, van daar in 2024 nog niet te doen. Individuele meldingen komen daar inderdaad nog steeds van binnen, van mensen die opmerkingen hebben. En dat wordt nog steeds geval per geval bekeken. Dus ik weet niet of u, als u graag heeft, dat
ja,
ik laat opleiden.
Ik zou graag de inventarisatie daarvan krijgen, waar uiteraard verleiding gebeurd is. Ik denk het niet, ik ben hier niet aan pleiten om waar nog het oude verlichtingssysteem, waar die 50 andere procenten nog het geval zijn, dat we daar de meldingen nu gaan van inventariseren. Maar in de gevallen waar dus de vernieuwing gebeurd is, waar de verledding doorgevoerd is, denk ik dat het heel belangrijk is om die oefening goed te kunnen maken, dat je nu al goed registreert. En dan, ja, aan Fluvius vind ik toch dat je een opdracht moet al stilaan geven. Een beetje een schot voor de boeg om te zeggen, kijk, in 25 zouden wij toch eens graag een eerste stand van zaken doen.
Ja, dat hebben we eigenlijk al gedaan. Ja.
En in aanloop, kijk, dat zijn hier al de meldingen. En als er tijd over is voor de diensten van Fluvius, dat ze toch al eens de moeite doen om hier en daar, en zeker voor de gevaarlijke kruispunten, waar we drukker verkeer hebben, dat in kaart gebracht wordt.
Oké,
goed zo. We blijven bij uw fractie, Cindy, de doorlooptijd,
ja,
digitale
meldingen? We vernamen dat er bij digitale meldingen een lange doorlooptijd is vooraleer gereageerd wordt. Daarom, we hadden graag geweten hoeveel meldingen dat er nog openstaan en vooral van 2023 dan en op welke termijn men gaat proberen om dit probleem op te lossen.
Burgemeester.
Goed, ik heb de diensten ook nagevraagd. Ze zeggen voor eerst van dat zij daar heel weinig, ja, verschil met een tijdje geleden op zich zien, maar ik ga een beetje uitleggen. En ze zeggen dat de gemiddelde doorlooptijd is 13,21 dagen. Dus eigenlijk 2 weken om ook zo tot een oplossing van iets te komen. Maar dan gaan we natuurlijk direct merken, ja, als er een sluikstort gemeld wordt, ja, dat kan 3 dagen later makkelijk opgeruimd worden. Een verkeersbord dat moet rechtsgehangen worden, mocht je ook wel verwachten dat dat op heel korte termijn kan gebeuren. Ja, soms gaat het natuurlijk over structurele wateroverlast, of er wordt te hard gereden, of van die meldingen, dan moet men ook vaak nog dingen gaan meten, andere zaken gaan doen. Dus voor alle duidelijkheid, ja, een gemiddelde zegt niet heel veel. We zijn sinds oktober ook wel met een nieuw systeem wat de diensten wel moet toelaten om daar performanter op te gaan werken. Dat stopdesk Arendt was in oktober mee gestart. Waar ik bijvoorbeeld kan zeggen, vanaf dan tot nu zijn er 3.762 aanmeldingen binnen dat systeem geweest, waarvan er al 2.900 afgewerkt zijn. Maar dus eigenlijk toch nog een vierde openstaat. Nu, dat systeem wordt niet alleen gebruikt in de cijfers voor de burgers, maar stel nu dat er een, ja, iets stuk is in een gebouw van patrimonium of zo, dat zit ook allemaal in het topdesk Arento systeem. Ze hebben dan ook, ja, per maand hoeveel meldingen dat er komen, bij welke behandelaarsgroepen dat die zitten. Nu, ik moet ook toegeven, ja, ik heb die vraag donderdag gesteld. Er zijn 2 mensen die ook met topdesk Arento verhaal, die dat eigenlijk ook echt aan het coördineren en het opvolgen zijn, die daar speciaal tijd in steken. Mijn voorstel hier zou wel in durven zijn, want het is eigenlijk een heel belangrijke vraag. Ik vind het ook een heel juiste vraag. Maar om de dienst, die denk ik mogelijk richting een raadscommissie ondersteuning of zo, echt met de cijfers helemaal te laten uitwerken, dat er dan echt heel inhoudelijk dieper op kan ingegaan worden. Want het is een heel correcte vraag, maar om daar op 2-3 dagen dan helemaal het antwoord op te geven. Dus nu zou je kunnen zeggen dat 3/4 van de meldingen snel opgelost wordt, maar de andere 1/4 blijft een stukje hangen. Hoe lang blijft dat dan hangen? Soms zijn er ook klachten die we moeten doorgeven naar andere instanties, dat het over fluvius of over andere zaken gaat. Ik denk dat het beter is dat de mensen van de dienst zelf die daarmee bezig zijn, dat ze een keer gebundeld komen vertellen, ook nog, ja, misschien dan ook nog een aantal dingen, misschien ook aan ons nog extra kunnen vragen, extra gaan toelichten. Ik heb hier een opleisting bijvoorbeeld, hoeveel zit er bij openbare werken, bij de garage, bij de smid, interne diensten, poetsdienst. Je ziet dat gebouwen, scholen, BKO, mobiliteit, komen heel wat vragen rond binnen. Dus op zich zit het ook wel allemaal in die categorieën opgedeeld. Het is wel eens interessant, denk ik, om daar eens een inzicht in te hebben. Ook wel steeds het feit van als er iets concreets gemeld wordt en het blijft lang hangen, in principe zit daar ook een dossiernummer. Het zou ook moeten lukken om dan de stand van zaken te kunnen bevragen. Het verleden hebben we ook wel gemerkt, het werkt maar zo goed, dan dat de mensen die ermee werken, dat ook, ja, invullen en registreren en zo. Men probeert daar ook echt hard op te letten dat dat zo gebeurt, maar ik denk dat het altijd wel een aandachtspunt moet blijven. Want als een burger de moeite doet om iets te melden, is het heel belangrijk als organisatie dat je al kunt zeggen van goed, we hebben uw vraag al goed ontvangen, maar dat die persoon ook binnen afzienbare tijd ofwel krijgt van het gaat opgelost worden, of misschien zelfs eerlijk, we weten niet hoe dat we het moeten oplossen, maar vooral iets moet horen. En ik moet ook toegeven, af en toe zijn er ook een aantal burgers die mij zeggen, het is al zo lang, ik heb daar niks van gehoord. Dat is helemaal niet goed. Ik denk dat je met die systemen perfect lijsten moet kunnen trekken van hoe lang dat het geleden is in een dossier dan of iets gebeurd is. De diensten gaan ermee aan de slag, maar dat dat wel een heel belangrijk item is. Dus mijn voorstel zou eventueel zijn, ik weet niet, zien we dit dan eerder in, ja, in welke van de raadscommissies zien we dit? Zo'n dienstverlening wordt het ook een ondersteuning. Dat maakt eigenlijk niet zozeer uit, maar dat er dan gewoon een degelijke nota opgebouwd wordt, waar jullie nadien dan nog vragen over kunnen stellen. Want nu moet ik nog een beetje in de algemeenheid blijven antwoorden.
Ja, Ja, we kunnen natuurlijk begrijpen dat één probleem groter is dan het ander, hè, dat dat niet zo snel opgelost kan worden. Maar wat dat bijvoorbeeld niet zou mogen zijn, is dat er pas een antwoord op een vraag komt na bijvoorbeeld 7 weken en dat die vraag, dat het antwoord op die vraag is dat ze ermee bezig zijn. Dat zou eigenlijk een antwoord moeten zijn dat je binnen diezelfde week al krijgt van, hè, we hebben het goed ontvangen, we gaan ermee aan de slag, kan even duren, maar dat is niet het antwoord dat de molenaar wilt krijgen na 7 weken. Na 7 weken, als ze dan een mail binnenkrijgen, dan gaan ze er waarschijnlijk een beetje van uit. Of ik zou er althans van uitgaan van, ah, voilà, er is een oplossing. Maar dan wilde niet dat antwoord krijgen.
Ik denk dat het ook wel heel handig is als we aan een dienst vragen om zoiets in de raadscommissie voor te bereiden, dat één ieder, en je krijgt er altijd wel eens door van een aantal mensen, ja, dat je ook, dat was 5, 6, 7, 8 of 10 van die zaken ook van tevoren ook eens aan de dienst te kunnen doorgeven eigenlijk. Dat ze zelf ook een stukje de analyse kunnen maken van ergens in de ketting is daar dan iets fout gegaan.
Ja.
En ja, fouten zijn wel erg, maar goed, als je uit die fouten leert, ja, dan is tenminste nog een positief effect daarvan. Dus ik denk wel, als we zo al een aantal dingen concreet weten, mogen die zeker wel eens naar mij doorgestuurd worden. En zal ik ook richting de personen die met dat meldingssysteem echt actief aan het coördineren zijn, alles daar een stukje de uitleg voor vragen. En denk ik wel los van hun, maar ik zal ook met het departement of ruimte bespreken om, ja, eigenlijk denk ik een heel goede vraag die je gesteld hebt, maar om die heel goed voor te bereiden hebben onze diensten, ja, een klein beetje meer tijd voor nodig om dat grondig te doen, om dat ook te doen met de belofte dat agenderen op een raadscommissie.
En maar liefst dan geen 7 weken dan, hè?
Ja, nee, geen 7 weken, nee, maar ik denk voor die nood dat goed te maken, dat je toch snel één of, ja, ik denk naar een volgende raadscommissie is, ja, denk ik, en daartegen moeten ze, denk ik, gaan werken, maar inderdaad, het hoeft geen 7 weken.
Oké, okay, voldoende, Cindy?
Ja.
Ja, dan zijn we bij Ria voor het laatste punt.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik vind het dus weer jammer dat het zwembad dit jaar ook gesloten geweest is voor onderhoud. En ik denk, ik niet alleen, ook veel Molse gezinnen met kinderen staan dan in de kou en moeten dus naar het zwembad in Geel of ergens anders. De reden vorig jaar, die toen opgegeven is in de gemeenteraad, was dat er een onderhoud nodig was, dat dringend moest gebeuren. En dat dat in die vakantie moest gebeuren, omdat er anders zwemlessen of schoolzwemmen moesten verplaatst worden. Of, ja. Nu, ik denk wel, of mijn vraag is, kan je niet even eens kijken naar andere mogelijkheden dat het niet doorgaat in de vakanties, maar bijvoorbeeld begin september of eind juni, want ik denk ook niet dat er dan schoolzwemmen is. Of misschien wanneer het zwembad in de zomer open is, dat er dan toch nog kan gezwommen worden. Mijn vraag is, kijk gewoon eens even uit naar een alternatief, waardoor dat er ook nog kan gezwommen worden in de krokusvakantie.
Ja, als dat uw concrete vraag is, dan gaan we dat woensdag voorleggen aan de stuurgroep en dan gaan we met de stuurgroep bekijken of dat daar een betere moment mogelijk is.
Ja, maar oké, okay, die vraag is vorig jaar ook gesteld, ja, en toch is het zwembad dit jaar weer gesloten tijdens de krokusvakantie. Dus ik denk, als je een gans jaar de tijd hebt om te kijken naar een andere oplossing, dan vraag ik me eigenlijk af waarom dat dan dit jaar toch weer gesloten geweest is.
Mm-hmm. Oké, dan ga ik het antwoord van vorig jaar toch voor een groot stuk herhalen.
Ja?
Ik had niet van plan. Maar bij de start van het zwembad, 5 jaar geleden, is ervoor gekozen om de krokusvakantie te nemen als moment om het onderhoud te plannen. Er is een wel overwogen keuze geweest van de uitbater van het zwembad op dat moment. Het is dan ook al sindsdien, dus 4 keer is het zwembad al een aantal dagen gesloten geweest in de krokusvakantie, dus in 2022 bijvoorbeeld 3 dagen en vorig jaar en dit jaar een volledige week. De problematiek is nog steeds dezelfde als vorig jaar. Het water van Mol is niet hard genoeg, we hebben heel zacht water, waardoor kalk wordt onttrokken aan de voegen en daardoor ontstaan er scherpe randjes. Vorig jaar is er al een eerste deel van de voegen vervangen geweest door een epoxyvoeg, dat is een soort van andere samenstelling die dat beter tegen kan. En ze hebben dit jaar ook de tijd genomen om te goed. Ja, wat kunnen we daar nu aan gaan doen? Hè? Samen met Hellebrekers, de Nederlandse firma, daarmee de installaties en de waterkwaliteit van het zwembad mee bewaakt. Sinds 4 maanden wordt er extra marmer toegevoegd aan het water. En nu gaan we even technisch worden, maar het water in Mol
is ongeveer een 6 Franse graden qua hardheid. En daar, ja, op 4 maanden tijd zijn ze al naar 11 Franse graden kunnen gaan. En de doelstelling is om naar 13 Franse graden te kunnen gaan. En daarmee zal de oorzaak van het corroderen zelf wel worden opgelost. Dus de voegen die onder water liggen of die daar regelmatig met water in contact komen, die gaan nog allemaal wel worden vervangen. Tijdens de week van de sluiting dit jaar zijn alle voegen die dat vorig jaar niet vervangen zijn geweest van het sportbad vervangen geweest. En een deel van het instructiebad is nu ook gebeurd. Wat moet er nog gebeuren? Dat is dus niet gebeurd vorige week. Dat is het peuterbad, de douches en een deel van het instructiebad. Nu, dat zijn kleinere oppervlaktes dan de voorgaande 2 jaar. Dus we gaan nog wel eens opnieuw een periode van onderhoud moeten hebben waar het daarbij het zwembad of toch zeker die gedeeltes enkele dagen niet toegankelijk zullen zijn. Het is uiteraard altijd vrij dringend in die gevallen, want het feit dat die voegen vrijkomen zorgt voor scherpe randjes en zorgt ervoor dat zwemmers zich kunnen kwetsen. En herstellen zonder hinder was jammer genoeg niet mogelijk, want anders wordt er uiteraard daarvoor gekozen. Waarom is er gekozen voor de krokusvakantie? Omdat we dan rekening houden met de clubs, zoals het u eerder al heeft aangehaald, rekening houden met de schoolzwemmers en rekening houden met andere instanties die het zwembad op dat moment gebruiken. En op dat moment worden daar zo min mogelijk mensen geïmpacteerd. Mogelijkheden voor de zomervakantie, heb ik vorig jaar ook al uitgelegd, is ook niet zo eenvoudig, omdat het zwembad eigenlijk, Vita den Uyt, gebruik maakt van een combitarief, omdat dan de beide zwembaden open zijn. Als er eentje zou dicht zijn, moet er even een prijsaanpassing gebeuren, en dat is niet al te even overzichtelijk dan, van welke prijs is het nu? Is het nu die prijs of die prijs? Kunnen we nu binnen of buiten zwemmen? Het is ook weersafhankelijk, hè. Als we in de zomer slecht weer hebben, hebben we enkel een buitenzwembad open en dan kan er niet gezwommen worden. En ook dat is een moeilijkheid, want in de zomer hebben wij hier in Mol ongeveer 20 kampgroepen zitten. Die kampgroepen reserveren heel vaak het zwembad om op een bepaald moment te komen zwemmen. Als we op dat moment een onderhoudsbeurt doen van het zwembad, kunnen we die grote groepen dan op dat moment ook teleurstellen. Waarom is er nog gekozen voor de krokusvakantie in plaats van de zomervakantie? Dat is een beter personeelsinzet tijdens de krokusvakantie. Personeel is tijdens de krokusvakantie op bijscholing kunnen gaan. En personeel kan ook worden ingezet in de onderhoudstaken. Hè. Kleine poetstaken, opruimtaken, zaken die af en toe ook moeten worden gebeuren. Tijdens de zomermaanden is dat minder makkelijk, want dan moeten er 2 zwembaden worden opengehouden. En dan moeten ze ook wel worden ingezet aan het buitenbad. En als het goed weer is, hebben ze daar uiteraard veel volk voor nodig. Maar, ik heb een aantal voorstellen gedaan van momenten dat het misschien wel kan. Ik zeg het, ik neem het mee naar aanstaande woensdag, dat is de 21ste, hebben we een volgende stuurgroepvergadering. En ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om eens te bekijken wat er andere momenten kunnen zijn.
Ja. Ik begrijp dus best dat er een onderhoud nodig is, hè? Absoluut, dat zal zo in elk zwembad wel zijn. Maar, en al de redenen die u aanhaalt, die zijn gegrond waarschijnlijk, maar er is nooit eigenlijk aan de Molse burger met gezinnen gedacht. Dus,
er wordt eigenlijk wel heel vaak aan de Molse burger met gezinnen gedacht, want al die scholen zijn natuurlijk ook kinderen die leren zwemmen. Alle clubs zijn natuurlijk ook gezinnen, zijn natuurlijk ook kinderen van gezinnen, dus daar wordt ook absoluut aan gedacht. En we hebben gelukkig in Mol nog een aantal alternatieven. Ik ben bijvoorbeeld met mijn dochter gaan zwemmen in Sunparks 2 dagen geleden. Je kan ook Europarks gaan zwemmen. En we hebben natuurlijk onze buurgemeentes en mijn nichtje is in Geel gaan zwemmen. Net zoals dat u aanhaalt, dat er ook een aantal mensen hebben gedaan. Nu, onderhoudswerken uitvoeren, grondige onderhoudswerken uitvoeren zonder hinder, is niet altijd mogelijk.
Oké, Ria?
Ja, het blijft duren. Hè. Ik kan er over doorpraten, maar ik zou dan toch wel eigenlijk willen dat u toch denkt aan een oplossing waar er zo weinig mogelijk hinder is en dan ook de Molse gezinnen in de krokusvakantie is kunnen gaan zwemmen. Want ik vind dat hier een beetje lijkt op een traditie dat het elk jaar tijdens het krokusvakantie het zwembad. Ja. Ik zou dat jammer vinden. Dus ik denk dat er einde juni, dat er ook geen schoolzwemmen is en dat er dan ook geen kampgroepen zijn, dat een ideale moment is om zoiets te doen.
Ja, dan hebben we de wedstrijd van Moskou bijvoorbeeld al, maar zo zijn er altijd wel zaken die moeten meegenomen worden. Dus eind juni zullen we meenemen, maar ik denk dat er dan ook wel wat beslommeringen zijn. Maar ik heb een aantal suggesties gedaan, begin september, eind juni, we gaan het allemaal bekijken.
Ja, oké, dank u wel. Ja?
Wordt vervolgd. Collega's, daarmee zijn we aan het einde van de zitting. Dank voor uw inbreng. Dank aan het publiek voor de volgehouden aandacht. En tot een volgende gelegenheid.
Ja, dat moet. Ja, dat moet. Ja, elke. Ja.